Kunnen we onmiddellijk doorgaan met de gemeenteraad van 4 juli 2022, waar dat als dezelfde verontschuldigingen uiteraard, Steven Meurs en Jan van Dijk, en waar dat als eerste punt ook op de agenda staat, het goedkeuren van het verslag van 30 mei 2022. Waren daar vragen? Ja.
Ik wil graag even melden dat wij vanuit onze fractie het organigram waar we naar gevraagd hadden tijdens de vorige gemeenteraad, dat we die gewoon ontvangen hebben. En dat we het fijn vinden dat deze keer dat die communicatie zo vlot is verlopen.
Dat is een normale bedoeling, dat is goed. Hè? Dank u. Dan het tweede punt op de agenda. Dat is de goedkeuring van het handhavingsplan van de gemeente Herentout. Destijds zijn er afspraken gemaakt in het kader van het decreet. Dat, en ook met de parketten, dat als er geen handhavingsplan is dat goedgekeurd is op de gemeenteraad, dat er dan geen handhaving zal gebeuren vanuit het parket. Dan wordt er automatisch geseponeerd. Dat is sedert 2018 zo, denk ik. Wij zijn dan in het traject Nederland gestapt. Maar omdat daar wat vertraging is, ligt nu de vraag voor om ook voor de gemeente Herentout een handhavingsplan goed te keuren. De inhoudelijke toelichting zal ons kort gegeven worden door Jente Vermeulen. Jente, dan denk ik dat jij naar hier komt en even toelicht inhoudelijk.
Goedenavond allemaal. Stijn heeft het daarnet een intro eigenlijk al gegeven. Dus we zijn inderdaad met Nederland aan het bekijken om eigenlijk een gemeenschappelijk handhavingsplan op te maken. Maar aangezien dat we dan Herentout zelf nog niet beleidsmatig hebben vastgelegd, vonden wij dat de hoogste tijd om daar toch werk van te maken. Gemeentelijk omgevingsbeleid bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Dus de eerste pijler is ruimtelijke planning, waarbij we gaan nadenken hoe we onze ruimte kunnen gaan inrichten om eigenlijk een zo goed mogelijke situatie voor Herentout te creëren. De tweede pijler is het vergunningenbeleid, waarbij we eigenlijk het kader dat we beleidsmatig hebben bepaald, eigenlijk gaan toepassen, dus gaan aftoetsen en toepassen. Dat is eigenlijk het uitvoerende luik. En dan dus het derde luik is handhaving, waarbij we eigenlijk gaan nadenken hoe dat we burgers kunnen stimuleren om de regels te volgen en hoe dat we kunnen voorkomen, voornamelijk ook dat er overtredingen zich voordoen. Die drie pijlers helpen ons bij het realiseren van onze basisdoelstelling van de VCRO en het decreet algemene bepaling in zaken milieubeleid, namelijk het in stand houden van onze goede ruimtelijke ordening en eigenlijk het leiden van een kwaliteitsvol leefmilieu. Vanavond gaan we dus focussen op die derde pijler, omdat het eigenlijk belangrijk is dat we eigenlijk daar beleidsmatig eigenlijk het een en het ander gaan verankeren. Om zo dus, zoals Stijn ook al heeft aangehaald, ook bij andere instanties eigenlijk de nodige daadkracht te kunnen afdwingen. Onze visie betreffende het handhavingsplan bestaat er eigenlijk voornamelijk in dat we in eerste instantie willen voorkomen dat er overtredingen zich gaan voordoen. Door eigenlijk te gaan communiceren, informeren en sensibiliseren, dat is uiteindelijk ook iets wat wij met onze diensten momenteel ook al willen doen. De bedoeling is eigenlijk dat we gaan proberen te voorkomen dat burgers overtredingen begaan. Vaak is het ook zo dat burgers niet weten dat ze een overtreding begaan. Dus door te communiceren en te sensibiliseren, hopen we daar zo min mogelijk inbreuken te kunnen, te kunnen voorkomen. Wanneer dan toch een overtreding heeft plaatsgevonden, zullen wij in eerste instantie proberen om met die overtreders in contact te treden en hen vragen om vrijwillig eigenlijk de nodige rechtzettingen te doen. De handhaver zal daarbij eigenlijk als een bemiddelend persoon optreden. Dus die informatie geeft weliswaar waar binnen de geldende wettelijke beperkingen, maar toch met als doel eigenlijk op een zachte handhaving, dus op een zachte manier eigenlijk tot tot terug een goede ruimtelijke situatie te komen. Wanneer uiteindelijk dus al die middelen zijn uitgeput en de overtreder geen initiatief neemt om eigenlijk zijn situatie recht te zetten of geen medewerking verleent, dan pas zullen we eigenlijk grijpen naar het harde handhavingsluik, waarbij we eigenlijk bestuurlijk of gerechtelijk zullen gaan vervolgen. Maar dus echt in laatste instantie, dus de bedoeling is effectief, en dat zijn ook de krachtlijnen van het handhavingsplan, dat we eigenlijk willen inzetten op een preventieve aanpak, oplossingsgerichte aanpak, door het hanteren van duidelijke communicatie, sensibilisering, een structurele opvolging en pas in laatste instantie, wanneer eigenlijk al die andere zaken niet hebben geholpen, gaan teruggrijpen naar eigenlijk dat curatieve luik. Je kan eigenlijk er zijn eigenlijk verschillende soorten van overtredingen in het VCRO en DABM. Er zijn stedenbouwkundige misdrijven, maar ook inbreuken. Stedenbouwkundige misdrijven zullen eigenlijk kunnen steeds strafrechtelijk vervolgd worden, tenzij eigenlijk het Openbaar Ministerie beslist dat niet te doen. In dat geval kunnen wij als gemeente toch nog proberen het administratief te gaan sanctioneren. Die misdrijven worden vastgelegd in een procesverbaal. Stedenbouwkundige inbreuken daarentegen kunnen enkel administratief gesanctioneerd worden. Ze worden vastgesteld door een verbalisante ruimtelijke ordening en worden vastgelegd in een verslag. Milieuinbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade voor het milieu en de mens. Die inbreuken werden uit het strafrecht gehaald, dus gedepenaliseerd. En die kunnen enkel leiden tot administratieve boetes, terwijl milieumisdrijven eigenlijk alle overige overtredingen zijn in de milieurechtregelgeving die niet aangeduid zijn als een milieuinbreuk. Er zijn dan ook nog gemengde overtredingen, dat zijn overtredingen die zowel tegen milieu als tegen ruimtelijke ordening. Maar ja, daar ga ik allemaal niet bij stilstaan nu. In het handhavingsplan wordt ook een prioriteitenkader opgenomen. Niet elke overtreding kan onmiddellijk gehandhaafd worden en bepaalde overtredingen hebben ook meer impact op een omgeving dan andere of zijn dringender van aard. En om te bepalen welke schendingen eigenlijk van belang zijn voor een gemeente is een prioriteitenkader dus nodig. Het prioriteitenkader wordt na goedkeuring overgemaakt aan de bevoegde instanties, zoals parket en de afdeling handhaving. Als een schending onder een gemeentelijke prioriteit valt, wordt van het parket en de afdeling handhaving verwacht dat ze er eigenlijk ook strafrechtelijk of bestuurlijk gaan vervolgen, afhankelijk dus van het gekozen handhavingstraject. Dus de opmaak van zo'n handhavingsplan is met andere woorden dus belangrijk om eigenlijk de nodige daadkracht bij die instanties te kunnen afdwingen. Prioritaire overtredingen die doorlopen sowieso een volledig handhavingstraject. Daar kunnen dus curatieve of sanctionerende acties uit volgen. Niet-prioritaire overtredingen worden wel vastgesteld in een procesverbaal of een verslag van vaststelling, maar die doorlopen geen actief handhavingstraject. Het kan wel zijn dat andere instanties het initiatief zullen nemen om die om die te gaan vervolgen, omdat voor hun dat bijvoorbeeld wel een prioriteit is. Het kan ook zijn dat een gemeente later daar ook nog mee aan de slag gaat, wanneer dat bijvoorbeeld een prioriteit zou worden. Maar dus in eerste instantie is dat dan niet het geval. Met het lokale prioriteitenkader willen we vooral eigenlijk dus een beleid op maat van het dorp maken. Dus gaan we eigenlijk gericht focussen op problemen en schendingen waar we hiermee vaak op stuiten. Dus om die eigenlijk gericht te gaan aanpakken. Er is ambtshalve of reactieve handhaving. Ambtshalve handhaving wil zeggen dat we eigenlijk proactief gaan handhaven. Waarbij we dus inzetten op communicatie, sensibilisering. Zoals eerder gezegd, burgers gaan eigenlijk inlicht over overtredingen om eigenlijk met als doel dus die te vermijden of tot een minimum te gaan beperken, terwijl reactieve handhaving daarentegen is handhaving die volgt vanuit een officiële klacht of melding die is binnengekomen. Hierbij dienen we de indiener van de klacht ook binnen de 30 dagen op de hoogte te stellen van wat we eigenlijk met die klacht of melding gaan doen. Het is niet de bedoeling dat die persoon dan verderop in het traject steeds gedetailleerd op de hoogte wordt gehouden. En het is ook zo dus dat klachten of meldingen zoals altijd ook anoniem worden behandeld. In ons handhavingsplan hebben wij ook een handhavingstraject vastgelegd. De reden daarvan is eigenlijk dat we een transparante communicatie naar de burger willen brengen. We willen eigenlijk hen op een methodisch objectieve manier dus eigenlijk op de werkwijze liever concretiseren en op een eigenlijk gelijkwaardige uniforme afhandeling eigenlijk realiseren daarmee. En tot slot is het ook heel belangrijk dat het handhavingsplan regelmatig wordt geherevalueerd en bijgestuurd. Net om eigenlijk die gericht te blijven handhaven, dus het prioriteitenkader, wordt dan ook herbekeken van mogelijk zijn bepaalde prioriteiten op een moment later op niet meer zo prioritair. Dus de bedoeling is dat we dat eigenlijk regelmatig gaan herevalueren om dan eigenlijk actueel op de bal te blijven spelen. Ja, dankjewel voor jullie aandacht.
Zijn er nog vragen? Ik heb een vraag over. Als ik dat hier nu bekijk, dan hebben we die vooral dan naar de milieumisdrijven. He, dus is het de bedoeling dat de gemeente gaat sanctioneren op die milieumisdrijven?
De bedoeling is voornamelijk dat we eigenlijk als gemeente echt beleidsmatig gaan zeggen van kijk, we gaan proberen zoveel mogelijk te voorkomen en te genezen. Mm-hmm. En verderop, als daar echt, als we echt voelen dat er geen medewerking is, dus dat er eigenlijk ook gesanctioneerd kan worden. Natuurlijk is dat altijd in samenwerking met parket, dus afhankelijk van hoe dat zij dat zien, zal daar gevolg aan gegeven worden. Ja. En desnoods kunnen wij wel administratief verder gaan afhandelen.
Ja, want uiteindelijk, bij veel milieumisdrijven zijn er sowieso al sancties voorzien. Niet door de gemeente, wel door de overheid. Mm-hmm. Dus als we dat dan ook nog eens gaan sanctioneren, worden de mensen tweemaal eigenlijk gesanctioneerd voor dezelfde misdrijf.
De bedoeling is voornamelijk, dus als dat voor ons een prioriteit is en het parket weigert om te sanctioneren, dat wij het dan nog wel kunnen doen.
Maar uiteindelijk bestaan er heel veel van die milieumisdrijven waar het een administratieve boete direct wordt opgelegd, ongeacht. En dat is niet met bemiddelen of een zachte handhaving, dat is direct. Dus als die direct worden opgelegd, is het... Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente nog eens iets gaat opleggen?
Ja, er zijn heel veel. Er zijn natuurlijk die dan een administratieve deelgoed gesanctioneerd worden. Er zijn er heel veel, maar echt heel veel, waar gewoon niks mee gebeurt. Hè.
Milieu?
Ja, toch ook wel.
Milieu en stedenbouw.
Ja, maar ik spreek nu specifiek over de milieu. Ik denk, als je een milieumisdrijf doet en dat wordt vastgesteld, dat er altijd gevolgen aan zijn. Nee? Over welke... Spreken we dan dat er niet worden gesanctioneerd?
Dat er gewoon geen prioriteit aan gegeven wordt. Als er echt heel veel zaken zijn die aan mijn media komen en zo verder.
Maar dat is toch standaard dat als je een milieumisdrijf, landbouw, als je daar een misdrijf doet. Maar dat wordt toch.
We hebben bijvoorbeeld.
Asbestbrand, denk ik. Asbestbrand, dat was ook een goed voorbeeld.
Ja, asbestbranden bijvoorbeeld, is dan een schoon voorbeeld van. Als je daar als gemeente niet zelf achter zit. We hebben daar, om maar een voorbeeld te geven, vorig jaar een situatie gehad waar we dat op een industrie op een pand uitgekomen hebben waar heel wat afvalstoffen stonden opgestapeld.
Ja.
Om maar een voorbeeld te geven, dat was iets waar 4 jaar daarvoor al vaststellingen gebeurd waren door de politie. Mm-hmm. En wat er daar niks of niks mee gedaan is, wat er zelfs geen vervolgingstraject was. Wat we dan aangedrongen hebben van de gemeente om met de eigenaar in dialoog te gaan, maar ik ben nu wel denk ik eerder naar een mindere oplossing te gaan.
Ja.
Dat is belangrijk, maar dat anders gewoon stilgelegen. Een ander voorbeeld is dat bijgaan, als de milieuambtenaar daar zelf niet actief in is en daarachter zit, gebeurt daar niks mee. We hebben onlangs hebben we nog met 3 op een industrie gestaan waar een mazoetank van een vrachtwagen geraakt was boven een schaamblok. Als we daar zelf niet achter zitten, gebeurt er zelfs geen sanering.
Ja, dat klopt, dus, hè, maar ik bedoel, maar ik spreek over de milieumisdrijven op het gebied van landbouw. Ik bedoel, die worden sowieso altijd administratief. Als je te dicht bij de beek mest voert, dat wordt allemaal administratief. Dan krijg je direct boetes, dat wordt vastgesteld.
Dat zal vastgesteld zijn als ze dat opzetten, maar
het is dan een beetje... Ja, maar dat was dan mijn vraag. Gaat de gemeente dan ook nog sanctioneren als zij...
Ja,
want daar staat niks specifiek van in vermeld. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat is ook niet direct altijd parket, hè?
Nee, maar in het eerste geval, als je een serieus iets is, dan ben je nu gewoon machteloos. Als je morgen een serieus milieumisdrijf hebt, ga ik er ook van uit, dat staat wel zo op de volgende. Maar op dit ogenblik zeggen ze gewoon letterlijk, als je geen handhavingsplan hebt, doen wij niks. En dan mag je morgen een voet op stil te staan,
dan doet de procureur. Oké.
Okay. Dus je moet dat hebben, dat is een formeel element om een volgende stap te kunnen zetten. Maar niemand verplicht is om die te zetten, laat staan dubbel op mijn andere handhavingstraject. Het zou wel een goede zaak zijn, denk ik, als hier 30% van de situaties waar een handhaving gewenst is, al gehandhaafd zou worden. Want momenteel is dat quasi niet nieuw.
Dus, maar het is toch nooit dat het gemeen, eigenlijk?
En om een dubbele sanctie te leggen.
Nee, dat was mijn vraag, zeker.
Vanaf het moment dat we weten dat er een milieuovertreding is, daar is gevolg aangegeven, administratief,
die hebben altijd...
gekoppeld aan een geldboete.
Ja, dat is altijd.
Okay, dan is dat prima voor de gemeente. En dan zal dat niet nog eens supplementair
een
handhaving opkomen, denk ik. Hè?
Ja, zeker. Maar dat was even de vraag. Hè? Ja, maar allee... Het spijtige is dat er in bepaalde stukken van de wetgeving daar wel administratieve boetes direct op staan. En dan, als je zegt over een asbest, bestaat dat niet. Dat is dan het rare, hè?
Ja.
Nee. Ik bedoel, ik weet
het. Dan is het wel handig dat je zo'n dossier achter de hand hebt om op verder te bouwen, hè?
Ja. Dat is gewoon een vraag, hè?
Ik zal zeggen, binnen Nederland hebben wij die discussies ook gevoerd. Daar hebben wij toch gekozen om inderdaad dat milieuluik zeker bij het handhavingsplan te betrekken. Voornamelijk ook omdat wij vanuit, bijvoorbeeld bij ons op de milieudienst, die vragen ook echt die nodige ruggensteun. Dus die voelen zich vaak in de steek gelaten, omdat er bepaalde zaken inderdaad tussen de mazen van het net glippen, mm-hmm. waardoor dat die niet echt iets in handen hebben om actief mee te gaan handhaven. Dus voor onze gemeente waren we zeker ook pro om dat toch mee op te nemen in het plan.
Okay.
Ja.
Ja, ik had dan nog wel een vraag over. Als we dan kijken naar de vergunning die nu aangevraagd is voor het stoetmagazijn, dat is een beetje te laat, hè, want de werken waren net gevoerd. Dat is dan gewoon een zachte handhaving, noemen we zoiets dan, hè? Of nee? Vind ik dat verkeerd? He, dus de werken aan het stoetmagazijn, die waren toch uitgevoerd voor alleen dat de vergunning is aangevraagd.
Ja.
Normaal gezien moet dat andersom, hè?
Maar het is uiteindelijk iets dat vergunbaar is. Dus daar zouden we dan inderdaad op dat sensibiliserende. Dus dan zouden we die mensen aanspreken van, kijk, weet, het is vergunbaar, maar je moet wel je vergunning nog aanvragen. Dus dat is eigenlijk een goed voorbeeld van zachte handhaving, waarbij dat je probeert iets... op een zachte manier op te lossen.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Dan in mijn melding, je hebt ook gewoon dingen dat je kunt melden achteraf en dat je niet voor aan moet aanvragen.
Ja.
Want deze had wel op voorhand aangevraagd.
Ja. Dat moest toch op voorhand aangevraagd worden normaal, hè? Want dan, anders kunnen we toch...
Hè? Ik denk dat we voor een situatie is waar we echt achteraf aandringen en als het niet doen, dat ik daar ga uit. Als men dan weigert, kan we nu niks doen. Dan kun je gewoon zeggen, oké,
als je een stedenbouwkundige overtreding maakt,
maar zolang als dat
ongeacht of dat er nu een handhaving is of nee, dan gaat het toch altijd...
Nee, er gebeurt niks mee. Maar de politie sturen zoveel dat je wilt, gebeurt momenteel zonder dit plan niks mee.
Zeker?
Ja, 100% zeker.
Oké.
Dat is in 2018 wat formeel op papier net voor
Oké, het zou kunnen dat het over bepaalde dingen, maar ik ben zeker van dat we er ooit al wel gezien hebben waar ze wel gesanctioneerd is, of wat ik er ooit al gezien heb. Ik zal het zo zeggen.
Het is een beleid dat voor de jaren in Oostelijk heeft aangepast en vroeger gebeurde dat ook niet heel veel, maar gebeurde dat wel. En dan hebben ze gewoon laten weten, als het geen handhavingsplan is, gegarandeerd het secundair is, dat ze er zwart op wit op papier.
Oké. Okay.
Nog vragen of opmerkingen? Kunnen we het plan dan zo goedkeuren? Of zijn er nog vragen daar? Dank u wel, Jente, voor de zachte toelichting. Hè? Ik denk dat dat gewoon een stap vooruit is, maar dat is ook iets dat continu zal geëvalueerd worden. En dat ook, denk ik, op de adviesraden regelmatig zal kunnen bijgestuurd worden. Hè? Dus stap vooruit en hopelijk hebben we het niet te veel nodig, maar is het wel inzetbaar als we het effectief nodig hebben. Mogen we dat dan zo unaniem goedkeuren? Dank je wel allemaal. Dan zijn we aan het vierde punt van de agenda toegekomen. Dat is de goedkeuring van de gunning. Ah ja, sorry, ook hier als de kennisname van de rapportering van de organisatiebeheersing is hetzelfde als bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik heb het daar straks ook toegelicht. Als daar geen vragen of opmerkingen bij zijn, hier kan ook dat hier unaniem goedgekeurd worden. Dank je wel. Dan kunnen we naar het vierde punt op de agenda gaan. Dat is de goedkeuring van de gunning voor de bouw van een technische dienst, een brandweerkazerne en het Rood Kruis, inclusief de terreinaanleg rondom. Waar er ook een publieke toegangswegen is met parkeerplaatsen en groenvoorziening, zullen worden aangebracht. Een dossier, denk ik, met echt wel een hele grote of hele lange voorgeschiedenis, waar dat we dan aanvankelijk zonder geldige gunning zaten, terug opengesteld hebben en dan met de huidige gunning een kandidaat hebben kunnen weerhouden, een samenwerking tussen De Peuter en Beneens, een tijdelijke handelsvereniging, als ik me niet vergis. Een belangrijk dossier, denk ik, voor de gemeente, omdat als we naar het begin van de legislatuur gaan kijken, is er toen een heel plan opgezet waar dat er heel wat verschoven is met locaties. Locaties, Lux, Markt 21, zitten Cerneel, zitten Verheijen en te zitten hier rond het gemeentehuis. En ik denk dat dit dossier, oké, we staan aan de aanvang van de werkzaamheden, maar dat dat eigenlijk wel het sluitstuk is van heel die reorganisatie en die beweging, waardoor dat er niet alleen financiële ruimte gecreëerd is destijds, maar dat er ook heel wat materiële ruimte, vooral hier op de site rondom het gemeentehuis. Hè. Als je het organogram gekregen hebt en bekeken hebt, Paulien, zoals daar straks gezegd, er zijn wel heel wat nieuwe mensen aangeworven, heel wat goede mensen aangeworven, heel wat enthousiaste mensen aangeworven. Maar ik denk dat we daar ook perspectief moeten kunnen bieden op termijn naar infrastructuur, naar huisvesting van die mensen, naar adequate diensten en modernisatie daarvan. En daar denk ik dat alleen daar al voor dat de verhuis van de brandweer naar de Cité Cerneel zijn. Want aanvankelijk, zoals het vorige legislatuur gepland, zou er een renovatie gebeuren van deze kazerne. Door die verhuis krijgen we uiteraard, hopelijk binnen anderhalf jaar, heel die ruimtes vrij. Al dan niet tijdelijk invulbaar, maar waar je toch, denk ik, als je naar een modern en nieuwe huisvesting zou gaan voor het gemeentehuis, toch wel wat heel wat extra mogelijkheden krijgt om dat hier aan te pakken. Nog alleen maar te denken aan de ontharding hier rondom de site, die dan nu voor een groot stuk in stand gehouden moet worden omwille van het mogelijk uitrukken van de brandweer en waar dat er dan ook wel wat mogelijkheden zijn. Nu, om kort even de geschiedenis daarvan te schetsen, hè, we zijn daar vertrokken, denk ik, begin deze legislatuur met de boodschap van kijk, een brandweerkazerne op de Cité Cerneel kan niet. Daar zijn we rond gaan praten. Dat bleek op zich administratief wel vrij makkelijk op te lossen. En hebben we daarvoor geopteerd om dat dus te ruilen inderdaad voor het magazijn van de Stoet, omdat de Stoet daar geen activiteiten mocht doen, zijn de kledingverhuur op die Cité omwille van de BTW-activiteiten en het rechtstreeks contact met consumenten. Dat administratief luik is dan afgerond geweest en dan denk ik dat we als kleine gemeente binnen de zoneraad brandweerzone Kempen, dat we daar als kleine gemeente toch wel heel veel vruchten kunnen plukken uit die samenwerking momenteel. Als je daar financieel naar kijkt, we hebben daar begin van de legislatuur 2019 op de zoneraad in Nijlen, hebben wij principieel de goedkeuring gevraagd om
of dat de zoneraad wil meegaan in het idee om te investeren op de Citizeneels. Dus het, de piste te verlaten van de renovatie, maar effectief mee te willen denken aan een moderne nieuwe kazerne met alle nieuwe noden. Daar is dan eigenlijk in Nijlen al principieel akkoord op gegeven. En dan zijn we begonnen met de aanstelling van die architect. Is er een aanvankelijke raming gekomen. Na die principiële goedkeuring is er een eerste financiële goedkeuring gekomen. Voor €1.200.000 wil men investeren in de gemeente Herenthout. Dan is er de eerste raming gekomen in oktober 2021... waar dat de raming uiteraard hoger was, rekening houden met de coronacrisis op dat ogenblik al. En zijn we terug naar de zoonraad getrokken, hebben we daar opnieuw een financieel akkoord gekregen voor €1.755.000. Is de gunning niet kunnen doorgaan wegens geen rechtsgeldige kandidaat. En zijn we nu met de nieuwe tijdelijke handelsvereniging Beneens de Peuter opnieuw gaan praten met de brandweerzone. En is er, denk 2 weken geleden op de zoneraad toezegging gekomen, gelet op de huidige financiële situatie, die dat voor elk gemeentebestuur wel quasi hetzelfde is, om te zeggen van kijk, we gaan toch mee verder investeren in die kazerne. En is er een toezegging voor net geen €2.200.000 die vanuit de zone richting onze gemeente komen. Dus ik denk dat we op dat vlak, als gemeenten alleen maar blij kunnen zijn dat we uit die zonale werking echt wel heel veel voordelen kunnen halen. Heel veel voordelen als kleine gemeente, maar vooral ook, denk ik, rekening houdende met het feit dat wij de afgelopen jaren ook moeten durven zien hoe we ons binnen die zone hebben kunnen positioneren. Los van een infrastructuur is er, denk ik, ook de voorbije jaren een oplossing gekomen voor de roerende goederen die dat wij ingebracht hadden in de zone, die dat via een vergoeding aan het terugcijpelen zijn, weliswaar voor een fractie. We hebben een betere verdeelsleutel kunnen afspreken als dat in dat vorige legislatuur van toepassing was. En we hebben nu dat financieel engagement van €2.200.000. Ik denk dat we daar als kleine gemeente heel blij over mogen zijn dat we op die manier in financieel moeilijke tijden zo'n grote som richting onze gemeente kunnen zien toekomen en daar niet alleen de financiële voordelen van hebben, maar ook de logistieke voordelen en de ruimte hier rondom ons gemeentehuis. Wij vragen vandaag de goedkeuring van de gunning voor prijzen die helaas, maar daar trap ik denk ik een open deur in, hoger liggen als dat we die aanvankelijk hadden ingeschat en zoals dat iedereen die ingeschat heeft. We zullen ook gezien hebben dat de prijzen voor de brandweer, als we het dossier opsplitsen, in verhouding sterker gestegen zijn als die voor de gemeente. En wat wij vragen van het engagement ook van de gemeente mee te geven om die gunning aan die prijzen te doen. Die prijzen zijn op zich herzienbaar, maar vanaf dat de aannemer vraagt voor die herzienbaarheid, geldt dat in de twee richtingen. Dus dat is voor iedereen een beetje koffiedik kijken op dit ogenblik. Vanuit Vlaanderen wordt er gevraagd om zoveel mogelijk te blijven investeren als gemeente. Dus ik denk dat we daar hier, trouwens, er is geen optie, denk ik, van nog een weg terug te nemen. We moeten die zitten gaan ontwikkelen en ik denk dat we daar dankzij de financiële input vanuit de brandweerzone een heel groot stuk geruggesteund in zijn. Dus wij vragen hier de goedkeuring van die gunning, zodat we daar hopelijk nog voor het bouwverlof een eerste contact kunnen hebben met een aannemer in functie van de planning van de werkzaamheden en dan hopelijk dit jaar 2022 nog de eerste spadesteek te kunnen doen in dat project. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Sophie?
Ja, door die prijsverhogingen zijn er dan bepaalde posten uit de offerte geschrapt? Of?
Nee, er is, staat denk ik in de toelichting. We hebben er voorlopig voor geopteerd om, er zijn een aantal dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld de aanleg rondom, dus de groenaanleg, hebben wij samenspraak met een technische dienst gekeken van kijk, wat kunnen we daar zelf in doen? En dat is denk ik tot aan het fijn bewerken van de grond bij de aannemer laten liggen, maar de aanplant van het groen gaan wij zelf doen. Dus dat is eruit getrokken. Voor het overige stonden daar een aantal varianten in en opties die al in een eerste onderhandelingsronde met een aannemer zijn bediscussieerd geweest in samenspraak met een architect. Maar het advies van een architect is van kijk, daar is nu wel een lagere prijs voor gegeven, maar gunt voorlopig aan hetgeen dat wij gevraagd hebben. En als we afwijken van het lastenboek, dan denk ik dat we daar toch moeten proberen om nog betere prijzen te kunnen negociëren in plaats van die daar nu voorliggen. Dus is de vraag zowel aan de brandweerzone geweest als aan de gemeenteraad nu om aan de effectieve offerteprijs te gunnen met dan de mogelijkheid, en ik denk dat de aannemer dat ook nog per mail bevestigd heeft, ja, dat er dan tijdens het proces nog verder kan genegocieerd worden over varianten. Maar het enige dat er echt uitgehaald is, zijn die omgevingsaanleg. Een ander aspect dat we nu ook nog meegenomen hebben, is, maar dat kan ook mee in onderhandeling gaan met de aannemer, is dat wij ook voor alle openbare gebouwen met Campina in zee aan het bekijken zijn, of dat ze met zonnepanelen op al die sites, ook de site van de technische dienst daar, of dat we daar niet een aparte samenwerking, in-house samenwerking kunnen opzetten met Campina in het kader van Kempen 2030. Dus dat luik is ook niet zeker dat het er blijft inzitten, maar dat zal allemaal moeten verder uitgenegocieerd worden met de prijzen van een aannemer.
Ja. Ja, en dan dat bedrag van die 2200, dat is dan door de zone verhoogd, of wat? Want dat hebben wij nooit nergens kunnen lezen.
De zone heeft, denk ik, dat verslag van de zoneraad zat erbij. Ik denk dat in die toelichting stond dat er in oktober 2021 is er nog voor 1.755.000 toegekend, denk ik. En nu is er voor 2.193.000 euro toegekend. Dus dat is verhoogd nu in de laatste zoneraad. En aanvankelijk is er altijd gesproken over 1.200.000 euro dat naar Herentout zou komen. Dus van 1.200.000 euro naar 1.755.000 euro en dan naar 2.193.000 euro. Dus dat is een aanzienlijke verhoging, want de brandweerzone zat op 26,% tegenover de laatste raming. Hè. Dus niet tegenover dat 1.200.000, want daar zitten we bijna 1.000.000 boven. Tegenover de laatste raming 26% en de gemeente met 24% of 23%, denk ik. Maar dus die verhoging is ook al goedgekeurd door de zoneraad. Zijn er nog vragen of opmerkingen over dat dossier? Kunnen wij dat zo goedkeuren, zodat wij deze week nog, dat is ook afgesproken denk ik met het hoofd van de technische dienst, om deze week nog contact te nemen met de aannemer en de verdere afspraken te maken? Ja,
ja, maar het kan zijn dat ik het fout zie, hè, maar ja, op een gegeven moment bij feitencontext en argumentatie gaat dat 1.700.000 er nog in. Hè?
Ja.
Dat klopt toch, hè?
Ja.
En waarom maken we dan niet die 2 miljoen van? Het besluit staat het goed, hè? Of zin ik het
nee, verkeerd? Bij de bijlage zat het verslag van de zoneraad,
ja, ja.
Hè?
Maar die feiten, hè? Bij feiten, context en argumentatie, hè? Ik weet niet of het echt een probleem is, hè, maar...
De 1.755 was het deel van de brandweer uit de raming.
Ja, dus die raming,
dat is de raming
en die raming was goedgekeurd in oktober 2021. Hè? Ja. En daar is nu de prijs op gekomen.
Oké, en dan moet nee overeenkomen.
Nee, nee.
Oké, perfect. Ja, ja, ik zeg het staat er wel in, maar dan... Ik snap niet goed wat de raming... Ja, maar ik snap niet goed waarom dat getal er in eerste instantie mag.
Dat is de raming van een architect geweest. En die was al in oktober goedgekeurd. En toen had een architect eigenlijk aangegeven van kijk, we gaan vermoedelijk onder die raming nog kunnen gunnen. Maar dan is daarna, ik denk dat de prijs van de aannemer is zelfs nog gekomen een dag voordat Oekraïne, voordat Rusland Oekraïne binnengevallen is. Dus de prijzen zijn sindsdien nog verder omhoog gegaan en de leveringstermijnen. En we hebben daar met de aannemer al een gesprek over gehad. Op dat ogenblik, ik weet niet wat de situatie nu is, dat elke onderaannemer zichzelf veilig stelt en dat die hun prijs natuurlijk met zo'n marge zetten dat ze daar zelf elke keer hoger en boven moeten gaan en zelfs nog een onderhandelingsmarge van 2% hebben moeten laten vallen. Dus, maar goed, kunnen wij dat zo goedkeuren? Ik denk dat dat een goede zaak is voor Herentout en dat dat een heel belangrijk dossier is dat we bij deze een start zijn kunnen geven en mee kunnen starten. Goed. Dank je wel allemaal, Paul.
Mag ik dan namens de brandweer, ik ex-ampere brandweer, pensioen, maar toch namens de brandweer het hoop uitspreken dat dit dossier dan nu een goede uitkomst gaat geven en dat we dan volgend jaar hopelijk met al onze wagens hier uit de afgekeurde kazerne van 80 naar onze nieuwe locatie kunnen rijden.
Dat hopen we allemaal. Hè.
Goed. Bedankt allemaal. De goedkeuring.
Ex-brandweerman toch, want anders moet hij naar buiten gaan. Hè? Het volgende punt is ook een belangrijk dossier, denk ik, waar dat wat vertraging op zit, maar waar we ook mee willen voortwerken. Dat is de weg- en rioleringswerken Heikant, Donenstraat, Boudewijnlaan en Paleerstraat. Daar zijn een aantal grondinnames nodig. Hè. Dus daar is een rooilijnplan opgesteld. Dat is het eerste punt dat we vragen om goed te keuren. En zo dadelijk zullen we ook de voorlopige vaststelling vragen van een onteigeningsbesluit. Dat is een tweede punt dat daarmee samenhangt. De bedoeling van het rooilijnplan is uiteraard een heel duidelijke lijn te krijgen van waar en hoe dat de grens van het openbaar domein zal komen te liggen. En op basis daarvan dan concreet de innames en de oppervlaktes van inname te kunnen vaststellen. Na de vaststelling, dat is toch niet onbelangrijk, denk ik, om dat ook hier te schetsen, is IOK gelast om die onderhandelingen te gaan uitvoeren. Is de afspraak met IOK dat zij, nadat dit op de gemeenteraad geweest is, zo spoedig mogelijk met de mensen, en ik denk dat het een vijftiental personen zijn, of eigenaars zijn, van daar contact mee te nemen en die gesprekken te gaan voeren. We hebben daar als gemeente de mogelijkheid gegeven om diegenen die dat onteigend zullen worden, om daar zowel de wachtvergoedingen, zowel de opstalvergoedingen als de grondprijzen, om die mee in de onderhandeling te nemen en daar de meest ruime onteigeningsmogelijkheden te bieden aan IOK om dat te doen. En dan is het de bedoeling dat als die eerste gesprekken gevoerd zijn, dat wij hopelijk september, oktober een eerste bewonersvergadering kunnen doen, waar we toelichting gaan geven over de inhoud over de inhoud van het dossier. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Bij het eerste punt zijn er de vaststelling van het rooilijnplan Heikant, Doornstraat, Boudewijnlaan en Paleerstraat. Geen opmerkingen daarbij. Kunnen we dat dan zo voorlopig vaststellen? Dank je wel. Dan is het volgende punt op de agenda de voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit. De realisatie van dat rooilijnplan dat we daarnet vastgesteld hebben voor Heikant, Torenstraat, Boudewijnlaan en Paleerstraat en de realisatie van een bufferbekken. Als je naar de plannen gekeken hebt, dan zal er, wat de Heikant bijvoorbeeld betreft, de gravitaire gracht richting het Leize Goor aangehouden worden. Zal er, wat het de Doornstraat betreft, een gedeeltelijke inname zijn na de bebouwing links, als je vanuit de kapel komt, en zal daar ook een wachtbekken gerealiseerd worden. En is er dan verderop, naar de grens met Morkhoven-Noorderwijk, nog een bijkomende inname nodig aan de andere kant van de baan. Wat zit er achter deze plannen? Wat is eigenlijk de filosofie achter deze plannen? Dat is dat men geprobeerd heeft of probeert om met een minimale inname in breedte van de weg toch nodige waterbuffering te kunnen voorzien via twee wachtbekkens, één in Leize Goor, één op Doornstraat. En te zorgen dat daar niet al te veel moet ingenomen worden langsheen de weg zelf. Dus dat daar de grachten weliswaar breder kunnen zijn. En dan is het de bedoeling om de twee verbindingslopen die dat daar lopen, dus enerzijds de Doornstraatloop, anderzijds de Stapjesloop, om die los van elkaar aan te sturen met regenwater en dat er dan zo een verdeelde afwatering zou zijn richting de Wimpen. Uiteraard met een vertraagde bezinking en een vertraagde waterbuffering, respectievelijk op Heikant, Leize Goor, Doornstraat en in de Paleerstraat niet. Dus dat is de situatie. En als we daar dus mee verder gaan, dan zullen we hopelijk in september of oktober de eerste bewonersvergadering daar kunnen rond hebben. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Ja, Kathleen.
Bij heel de toelichting hebben jullie een idee wanneer de uitvoering dan voorzien is? Want volgende week zouden jullie willen gaan spreken met de bewoners die voor een deel onteigend worden.
Die zal het doen.
Ja. Maar verdere uitvoering van de werken?
Alles hangt van planningen? Van die onteigening. En alles, voor een groot stuk, bijvoorbeeld in Heikant, zal er quasi geen onteigening nodig zijn, als ik me niet vergis. Dus daar zou men kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij beginnen met uitvoering als er een vergunning is. Maar ik denk dat wij... daar hangt veel af van de duurtijd van die onteigeningen. Maar daar heeft hij ook toegezegd, als wij een breed gamma van vergoedingsmogelijkheden hebben, dat ook als gemeente beperkt. Wij mogen niet zomaar zeggen, we geven daar zoveel of zoveel. Daar zitten barema's en schema's op. Maar daar hebben wij gezegd van, kijk, de innames zijn relatief beperkt. Behalve dan voor dat één wachtbekken in de Dorenstraat, waar we met één eigenaar echt wel moeten gaan onderhandelen, maar waar er eventueel nog ruimte is om naar rechts op te schuiven. Maar alles situeert zich in agrarisch gebied. Hopen wij wel dat we daar redelijk snel mee kunnen gedraaid worden, maar daar hangt heel veel van af zelf, van hoe dat de bewoners daar meewerken aan die onteigening. Dat is een bepalende factor. Je kunt daar het risico nemen, maar ik hoor in Grobbendonk zijn er een aantal onteigeningen nog in wacht voor de N113 daar. En ik hoor dat er nu nog wat problemen zitten, dus ik wil dat wel vermijden als we daar start zijn gegeven.
Maar voor Heikant zeggen dat er een minimum aan onteigeningen zijn?
Eén, denk ik. Op Heikant zelfs
behalen we dat
één
stuk?
Nee, op Heikant zelfs geen.
Wordt daar dan sneller gestart? Waarop wachten we daar dan
als
nog op de vergunningen?
Omdat dat samenhangt. Dus al die de waterafvoer van Heikant hangt uiteraard samen met het wachtbekken in Leijzegoor en het wachtbekken in Dorenstraat. Maar je zou bijvoorbeeld, als dat puur de administratieve afwikkeling is van die onteigeningen, eens dat je als mensen een principieel akkoord gegeven hebben, is dat puur de administratieve afwikkeling, dan kun je daar wel in doorzetten, want dan kun je dat perfect timen. Dan moet je niet wachten tot het de laatste af. Maar als daar morgen een discussie is en iemand wil daar echt over procederen, wat dat tegenwoordig wel minder en minder gebeurt, maar ik steek mijn handen daar niet voor in het vuur, dan zou dat wel eens langer kunnen duren. Dus dat is een beetje een onzekere factor, maar dat gaan we hopelijk ook na de eerste contacten van IOK met die mensen weten. Dat zal Koen Meeuws zijn van IOK, dat die onderhandelingen doet. Dat is wel iemand die heel beslagen is in dat vak en die dat er echt wel heel duidelijk kan uitleggen waar en hoe dat die mensen recht op hebben. En ja, de idee fix van sommige mensen bij een onteigening is van nu gaan we zien wat dat we kunnen krijgen. Dat is niet abnormaal, maar daar liggen wel barema's op en daar liggen wel grenzen op en die zullen heel duidelijk uitgelegd worden via IOK. Ja, Anne?
Ja, ik stelde mij nog een beetje de vraag bij de prijs die erop bepaald is. Hè. Dus daar wordt €9 vermeld. De vorige keer hebben we het hier al eens over gehad en toen spraken we over €7. Dat wordt zich wel gebaseerd op twee gronden die daar ergens verkocht zijn. Dat waren grote stukken landbouwgrond. Hier gaat het over strookjes, eentje. Hey. Dus ik snap niet goed van waar het die €9 komt.
Die zijn geschat door dat studiebureau. Die daar ook, daar zat een schattingsverslag bij, bij de stukken.
Een schattingsverslag, nee. Dat is dan gewoon op basis van twee gronden die daar zijn
maar
verkocht.
Dat is wel een verslag bij om die prijsbepaling te doen. Hè?
Die
opdracht van...
tuurlijk. Maar dat was gewoon, oké, die grond is daar verkocht voor zoveel en die is voor zoveel verkocht. Daar zat ook...
Maar dat is een schat. Het verslag is altijd gebaseerd op verkopen in de
omgeving. Ja, dus maar dat is niet realistisch, hè, van mijn manier van spreken. Ik stel mij maar de vraag van, we kunnen heel veel geven en dat is gemakkelijk dan, want dan ga je het allemaal, maar je zit daar met uw barema's en dergelijke. En dat vind ik dan toch persoonlijk, maar...
Ja, maar dat staat nergens niet dat we dat moeten geven. Hè. Dat is gewoon om te zeggen, kijk, dat is de schatting en dat moeten wij ook doen financieel om daar een stap verder in te kunnen
maar
zetten.
Maar hier staat toch nergens in wat er maximum mag gegeven worden, hè?
Ja, we hebben
want
wel...
Want dat zijn toch die bepaalde
Ja, je hebt wachtvergoedingen, je hebt opstalvergoedingen, al dat soort dingen en die zijn... Die worden ook regelmatig geïndexeerd, maar ik ken daar ook zelf de finesses niet van. Daar kijken we ook een beetje naar IOK. Hè. Maar die hebben ons gewoon gevraagd, zijn jullie bereid principieel om als daar iemand, ik zeg maar iets, in die voortuinstrook een gemetselde brievenbus heeft staan, gelijk dat vroeger dikwijls was, wordt dat mee vergoed Of wordt dat gewoon puur aan de grondprijs gedaan? En daar hebben wij een beetje rondom gekeken en wordt dat allemaal vrij ruim geïnterpreteerd. En spaart er ook gewoon een hoop discussies uit. Want als je,
maar zijn er zo'n stukken?
Wat lief?
Zijn er dergelijke stukken?
Ik denk dat er zo waren.
Welke?
Het stuk, even denken. Ja. Daar is er een strook.
Maar dat is toch aan de andere kant?
Nee, ook aan, je hebt aan de kant, als je van door een straat van de kapel komt, eerst links, rechts, terug links.
Ja.
En rechts en zit er een stuk daar in, denk ik, waar dat voortuinen zitten. En,
Het zal toch heel miniem zijn, zo?
Dat kan.
Maar is wat?
Dat zullen we het ook niet moeten betalen, hè.
Welk?
Dat zullen we het ook niet moeten betalen, hoe minder, hoe beter. Maar het is beter dat het allemaal omvat zit in het, in het besluit, hè.
Ik zeg gewoon maar dat wij toch wel die prijs. De vorige keer hebben we dat duidelijk, die 7 euro. En nu gaat er nou ineens naar die 9 euro. Maar goed.
We zullen vragen dat ze voor hulle er iets afdoen als wij die onderhandeling voeren. Hè?
Ik ben in een tijd al onteigend. Hè? Ja. Allee, ik bedoel, zo is het. Hè? Dus wij zijn in een tijd onteigend. Hè?
Goed. Mogen wij hiermee verder werken op deze manier? Of moet daar een stemming over dit punt? Dank jullie wel. Hopelijk biedt de zomervakantie daar wel wat soelaas en wat mogelijkheden. Dan het volgende punt op de agenda is punt 7, de goedkeuring van een aanvullend reglement, verkeersreglement in zaken het wegverkeer. We hebben daar, denk ik, in het verleden altijd gezegd van, was er een vraag van, als er een definitieve wijziging komt, van die dan op de gemeenteraad te willen agenderen. Dat doen we dus bij deze ook, om dat op de gemeenteraad te brengen, zodat het verkeersreglement altijd ter controle en nazicht ligt van de gemeenteraad zelf. Ik denk dat de meeste van die punten, die zijn allemaal via de mobiliteitsraad gepasseerd geweest. En de vraag is nu om die in te stellen, zodat er ook naar volgend de nodige signalisatie kan aangebracht worden en uitvoering gegeven worden aan. Zijn daar vragen of opmerkingen bij dit punt, Sophie?
Ja, van waar komt dat eigenlijk, die aanpassing? Is daar vraag naar of wie vraagt dat?
Die zijn onder andere op de mobiliteit. Er zijn verschillende aanpassingen. Hè? Dus de parkeerplaatsen waar het over gaat, tijdelijk parkeren, is een vraag van een aantal handelaars, hè, uiteraard hier rondom. Ik denk dat onder andere aan de bakkerij daar een tijdelijk parkeren komt. En dan is dat gespreid. En dan over de gehandicapten. De plaatsen voor minder valide, de gehandicapte plaatsen, die zijn ook gespreid. En dat was ook een vraag gesteld, denk ik, Maurice, om er daar extra te voorzien.
Je zit hier nog niet in, hè, zelfs.
Nee.
Die moeten nog besproken worden op mobiliteitsraad.
Ja. Maar dan hebben we nog het tijdelijk parkeren is wel besproken op de beperkte tijdelijk parkeren is wel besproken op de mobiliteitsraad. En dan is er nog die vraag ook van hier het stilstaanverbod is ook via de mobiliteitsraad.
Parkeerverbod.
Ja, parkeren en
stilstaan. Overmarkt.
Ja, wij vinden dat serieus verwarrend. Door een deur moet je al op elk plekje apart gaan zien hoe lang dat je er mocht staan. Dat zijn weer allemaal eens bordjes erbij. Dat wordt hier echt een chaos van bordjes. En wij vragen ons eigenlijk af hoeveel geld dat er deze legislatuur al gegaan is naar bordjes, naar daar, bloembakken. Dat zouden wij eens graag willen weten.
Dat gaan we u opgeven dan, als u dat graag weet.
Ja.
Dus tegen september gaat u dat weten. Volgende gemeenteraad.
Verkeersbordjes toch?
Liefst wel. Ander bordjes.
Want we hebben een nieuw servies gekocht in het gok ook, maar dat gaan we niet.
Daar heb ik geen affaire mee.
Positief erbij is denk ik dat er nu dat er verschillende tijdsduren waren bij de parkeersbordjes die op verschillende locaties, waar er sommige 15 minuten, sommige 30, sommige een uur waren. Dat die nu zoveel mogelijk allemaal na 30 minuten zijn om een
behalve
beetje
de markt,
gelijklopend te hebben.
Ja, dus één uitzondering aan het stootstandbeeld.
Ja, maar er waren er hiervoor van een kwartier en van een uur en van een uur.
Van een half uur.
Die plaatsen die dan een ander tijdsduur hebben, worden apart aangegeven. En dat is gelijk dat Sander zegt, die gaan nu allemaal...
Maar zoals bij de post is dat toch niet meer...
15 minuten.
30 minuten, hè? Uh-huh. De gasten?
Dat blijft 15 minuten.
15
dat
is niet veranderd.
Ah, wel?
Ja, ja. Oké. Ik zat hier niet bij, hè?
Het is niet zo duidelijk. Nee, Sander, je weet het zelf niet. Het is veel te moeilijk.
Maar nee, maar dat weet ik niet.
Ja, ik kan een stukje Sofie begrijpen, zeg, want naar controle toe is het heel moeilijk. Hè, van...
Dat was eigenlijk ons vraag, zijn er al paarse visjes aangekocht?
Er zijn op dit ogenblik, Maris, ik weet niet, zijn daar aparte handhavingsvisjes aangekocht?
Nee, maar ik bedoel, het is allemaal mooi, al die bordjes, maar daar moet wel iemand op toezien, want anders zal het allemaal
ja,
niet uit.
Ja, maar bijvoorbeeld...
Ah ja, tuurlijk. Daarom dat we vragen, wat moeten we geen stadswacht
maar dan moeten we
laten
dat,
rondlopen?
Dan moeten we dat nog eens op de zoneraad ter kennis brengen van de politie, hè? Want daar gaat het over. Hè? Daar gaat het over. Hè? Want ik heb... Allee, Sofie, jij zit er ook in, Fred, jij zit er ook in. Ik denk dat wij, ondanks heel het gedoe rond de bloembakken, is er één gemeente waar de verkeersongevallen gezakt waren met letsels, was Herentout, net in het jaar dat die bloembakken geplaatst zijn. Allee, we moeten toch, denk ik... Wat lief? Nee. We staan op 13, denk ik. En dan stonden ze veel hoger. En overal zijn ze gestegen met 20% of 25%. En Herentout is daar gezakt.
En zijn de ongevallen op de bloembakken daarin meegerekend?
Alles. Ja, maar ga voor zwakke weggebruiker. Het gaat voor letsels. Ongevallen met letsels, hè.
In het centrum?
Over heel Herentout.
Over heel
Herentout. En in het centrum?
Ja, minder dan als daarvoor, hè. Allee,
nee, dat weten we niet, hè.
Daar gingen, de ongevallen gingen gigantisch stijgen. En allee, het is dat ik maar even wil aangeven dat daar dat alles een bepaalde relativiteit heeft. En als je... Allee, het alternatief is... Ik leg het u gewoon voor. Hè, als er handelaars zijn die dat vragen van... Kijk, 2 uur parkeren, dan maakt dat hier mensen staan die dat om de 2 uur naar buiten wandelen, hun parkeerschijf versteken en dat hier een hele dag in mijn straat naar mijn handelszaak...
Ja, zelfs 2 uur en een half zijn. Het kan zelfs 2 uur
ja, ja. Maar dus, daar is de nadrukkelijke vraag gekomen om dat te verkorten.
Die maar dat kunnen die na 30 minuten toch ook doen?
Ja,
maar
dat is het enige dat je kunt doen, hè. Dat is dat verkorten. En dat is voorgelegd op de mobiliteitsraad, waar dat denk ik toch ook alle fracties zitten. En daar is dat geadviseerd om dat zo te doen. Als wij dan een advies van een mobiliteitsraad volgen, allee, daar zitten denk ik... Alle geledingen in, zitten scholen in en zo verder.
Ja, dat is trouwens ook op de Raad voor Lokale Economie al een aantal keren gevraagd natuurlijk. Hè. Om meer doorstroming te hebben van bestaande parkeerplaatsen voor de handelaars. In principe, in theorie. Hè. Dus anders in een blauwe zone mag men 2 uur staan. En hier, een beperkt aantal plaatsen, is het dan 30 minuten. Dat is een factor 4 dat men het meer kan inzetten natuurlijk. Dat is de achtergrond.
Maar wat die gehandicapte plaatsen betreft, dat is nog veel later dan.
Ja, dan gaan we eerst agenderen op de mobiliteitsraad.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen bij dit punt? We zullen dan die berekening maken van die borden en kosten tegen volgende keer dan. Hè? Nog vragen of opmerkingen? Vragen jullie de stemming? Van dat punt? Ja, oké. Okay. Dan stel ik voor dat we dat ineens digitaal gaan proberen te doen. Wat? Ik ga het openstaan wanneer dat gaat. De stemming staat open, blijkbaar. Ik zit nog niet in. Wacht, zie je al niet dat iedereen is? Er moeten er 17 zijn, hè? We wachten nog op 3 stemmen. Ik moet dat wel eens een beetje zien, dat ik dat kan aflezen. Ik zal dan aflezen wat het stemgedrag is. Boris Helzen, ja. Wim van Tielen, ja. Chantal Helzen, ja. Ikzelf, ja. Stefanie Vrins, ja. Oom Sander, ja. Torfs Willy, ja. Ledege Machtel, ja. Cambré Hugo, ja. Verstrepen Paul, ja. En Wendy Gevers, ja. Dan Sophie Gabriels, onthouden. Eikes Kathleen onthouden, Anne Willems onthouden, Aerts Maarten onthouden en Paulien Heilen onthouden. Dus dan hebben we Fred Kerkhoffs ook onthouden. Dus dan hebben we vijf.
Ja, ja, sorry. Ja,
ja, dat scherm verspringt altijd. Fred Kerkhoffs heeft ook voorgestemd. Dan hebben we vijf onthoudingen en 12 voorstemmen. Oké, dan dan kunnen we naar het volgende punt gaan. Misschien even nog, want we hebben daar straks ook nog kennis genomen van de zoneraadsbeslissingen van 15 juni 2022. En omdat je zegt in het beschikkend gedeelte staat het wel juist, maar daar staat ook nog het oud getal in, zie ik. Dus dat is maar een kennisname. Maar daar, de 25e juni is er voor 2.194.000 goedgekeurd, hè, in plaats van 1.007.000. Ja, dus in het besluit staat het... Nee, staat het fout in. Wat is een kennisname? Dus we beslissen daar niks over, maar dat is wel... Allee, denk ik dat gewoon geassimileerd moet worden met het verslag van de zoneraad. Maar ik neem aan dat dat geen probleem is. Hè. Dan het volgende punt is... even kijken. Is het... Hoeveelste punt? Het achtste punt is de aanvaarding van de middellijke schikking voor Vonkstraat 74. Ook een dossier met een hele geschiedenis, denk ik, waar dat er al heel wat procedures gevoerd zijn, al heel wat vrijstellingen verleend zijn in het verleden en waar dat er eigenlijk tot op de dag van vandaag nog geen eurocent aan vergoedingen en heffingen is betaald geweest aan de gemeente. Dat is ook een plaats waar dat, denk ik, als je het puur vanuit het standpunt naar verkeersveiligheid bekijkt en vanuit het standpunt van vergroening en veiligheid daar op die plaats, dat het ook een plaats is waar dat, denk ik, zo snel en zo best mogelijk tot afbraak wordt overgegaan van dat pand zelf. En dat we dat vergroenen en daar zelf de touwtjes in handen hebben om daar niet terug een bebouwd perceel of wat dan ook te zien opreizen, zodat we daar meer mogelijk en ter plaatse in handen hebben. We hebben daar, na wat procedures die dat gevoerd zijn voor de eerste aanleg in Antwerpen, die zaak is naar de rol verzonden. Dan is er nog een arrest tussengekomen van het Hof van Beroep van Antwerpen, nadat er eerst een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen is tussengekomen, waar dat de gemeente gelijk gekregen heeft en wat er dan gezegd is van kijk, wij zitten nu op een totaal van €58.500 aan leegstandsheffingen. Inbaarheid zeer beperkt en miniem. Het verleden denk ik dat daar onze meest ondersteunende factor in is en hebben we gezegd van kijk, laat ons daar nu proberen naar een onderhandelde oplossing te gaan, zodat we één zekerheid hebben om te kunnen recupereren via eigendom die dan naar de gemeente gaat. Twee, ook op een snelle manier die situatie die dat daar denk ik al voor meer dan 10 jaar voor veel mensen een doorn in het oog is, qua straatbeeld en zo verder, om daar ook een oplossing aan te kunnen geven. Eerste piste zou dan kunnen geweest zijn om de afbraakwerken ten laste te leggen van de verkoper. En die ook te laten uitvoeren door de overdrager. Daar hebben we niet voor geopteerd. We hebben ervoor geopteerd om die werken zelf in eigen beheer te doen, omdat we ze dan zelf kunnen plannen, zelf kunnen afstemmen en ook zeker zijn dat ze op de kortst mogelijke termijn zullen uitgevoerd worden. Die kosten worden wel ten laste gelegd ook van de overdrager. Voor een goed begrip, want daar is duidelijk wel wat misverstand rond geweest. Er worden dus hier en nu geen heffingen kwijtgescholden. Alles moet betaald worden, er wordt gecompenseerd aan schattingsprijs. En de kosten van de afbraak worden ook ten laste gelegd van de overlater. Tot daar. Zijn daar vragen of opmerkingen bij dat dossier? Ja, Anne.
Ja, even een paar vragen. Verkeersveiligheid.
Ja.
Hoe zien jullie dat?
Dat is een plaats waar dat er wel wat schoolgaande jeugd, denk ik, vanuit de Vonkstraat komt. Daar op dat kruispunt, ofwel richting Boeiendaal gaat, daar verzamelt en wacht. Een beetje verder ligt daar ook een zebrapad om over te steken. En dat is een plaats waar er ook in het verleden zelfs een gemachtigd opzichter gestaan heeft, regelmatig, om kinderen daar te begeleiden.
Maar dat gaat toch nog blijven, ook al is het een stuk weg.
Ja, maar daar gaan we meer ruimte hebben om veilig te staan en niet vlak naar die bocht te staan.
Ja, want de bocht blijft er toch, hè?
Die gaan we er laten liggen, ja.
Dus. Goed, en dan was het natuurlijk, waarom geen oninbaarheid? Dus waarom dat er niet geïnd is, zegt u?
Mm-hmm.
Je zegt van, ja, we denken dat je niet gaat kunnen betalen. Daar komt het dan op neer.
Ik kijk daar een beetje naar, naar ook de vorige... En ik heb gezegd dat de geschiedenis daar een beetje de beste leermeester is. Hè. In 2013 was die man dat verschuldigd, niet geïnd. Hè.
Mm-hmm.
2014, hè.
Ja,
niet geïnd.
Tot 2015, 18,
niet geïnd. Nee, wacht. 2014 heeft de toenmalige schepencollege gezegd... Hè, we gaan u een vrijstelling geven. Je moet voor 2014 niet betalen.
Mm-hmm.
Als je maar renoveert. Hm? Die renovatie komt er niet. 2013 blijft ook ongeïnd. 2015 wordt verschuldigd, niet geïnd. 2016 wordt verschuldigd, niet geïnd.
Mm-hmm.
2017 wordt verschuldigd, niet geïnd.
Mm-hmm.
Dan zijn er dan nog maar rare kronkels geweest, hè, van... gaat daar een huis op kunnen bouwen, gaat er dat op kunnen doen, hè? Attesten afgeleverd. Dat is helemaal in de mallenmolen gedraaid, denk ik, dat dossier toen. Hè? Dan is dat in 2019 terug op de agenda gekomen. En ik had begrepen trouwens dat er vorige legislatuur, maar dan kijk ik naar u maar eens, ook zelfs dezelfde suggestie gedaan was van kunnen we er niet uit geraken door dat daar over te nemen en dat daar toen ook...
Er was gedragen binnen het scheepcollege destijds, alleen waren toen de bedragen waar het over ging nog niet in correlatie, laat ons zeggen, met de schatting op die moment.
Dus toen wou men dat
op die moment doen. Was binnen het scheepcollege nog wel een consensus van het eventueel zo te... Jawel.
Die wou het toen verkopen voor 50.000 euro en dat hebben ze niet gedaan omdat het veel te veel ook was.
Maar
dus er was de consensus binnen het scheepcollege.
Dat is verleden.
Ja, dat is verleden, maar het speelt wel mee in het verhaal.
Ja, tuurlijk.
Dus,
maar plus ook, wat dat daar raar aan is van toen was dat 50.000 euro. Hè? Nu is dat 40.000 euro geschat hè? Voor een bouwgrond. Hè? Ja, dat recupereerde toch, of denk ik dat nu verkeerd?
Ja, nee, maar door het feit... Dat we dat proberen te recupereren, daar ben ik mee akkoord.
Mm.
Maar het feit dat we nu nog de kosten van de afbraak gaan voorfinancieren,
ja,
daar kan ik niet in volgen.
De enige reden daarvan is dat je dat zelf in hand hebt
maar dat
en zelf
ook wel.
Een aannemer kunt sturen. Omdat
dat
ook een
dat
complex,
begrijp ik allemaal. En dan welke aannemer en zo, dat we dat allemaal zelf kunnen kiezen, ik begrijp dat wel. Maar we zijn ervan uitgegaan dat hem niet kan betalen. Want anders moet hem betalen. Mm. Hè? Anders moet dan gaat hem die 7.000 euro toch ook niet kunnen betalen, als hem de rest niet kan betalen.
En wat gaat er dan? Wat zou er dan als...
Nee,
ik vraag gewoon even aan u. Wat zou je dan in de plaats van ons gedaan hebben? Zou je het dan gezegd hebben, breekt af en dan nog 10 jaar blijven opkijken tot dat afgebroken is?
Ja, maar ik zeg toch maar gewoon...
Ja, maar daar zeg je, dat vinden we raar dat je dat doet. Ik zeg u, wat had je dan als alternatief aangeboden daar?
Dat weet ik niet. Ik bedoel, dat weet ik niet. Maar gewoon het feit van... dat is niet waar. Je zegt het is oninbaar. Dus je weet eigenlijk, de mens gaat niet kunnen betalen.
Ja, als ik kijk...
Ja, want daar komt het op neer. Dan gaat hij 7.000 euro toch ook niet betalen.
Als hier in de vorige legislatuur... Hè,
mm-hmm.
Ik kijk niet naar deze legislatuur, ik kijk nu echt naar de vorige legislatuur.
Ja?
Hè, die 58.500 euro is 100% geld dat hem de vorige legislatuur moest betalen. kijk jij nu naar mij om te zeggen of dat inbaar is of niet? Dan kan ik toch zeggen, ja, waarom heb je dat niet geïnt als dat kan geïnt worden?
Je hebt toch moeite gedaan om het te innen, hè?
Alief?
Je hebt toch moeite gedaan om het te
We hebben procedures gevoerd, maar die bijvoorbeeld, die drie, ik weet dat niet. Heb je daar moeite voor gedaan om dat te innen?
Ik denk dat wel, dat er toen moeite voor gedaan
is. Dan is dat toch oninbaar? Waarom stellen we die
vraag? Dan vraag ik mijn eigen af. Hm? Als je zegt, we gaan dat dan toch nog proberen te innen. Is er dan geen andere procedure dat daar kan?
Ja, een beslag en een verkoop van de pand. En dan zit in dezelfde situatie als nu.
Maar,
en je zit nog met de bijkomende situatie.
Maar je maakt een dading op. Een dading wil toch eigenlijk zeggen, we gaan hier een overeenkomst maken.
Ja.
En die overeenkomst...
Om voor te kunnen, hè. Om voor te kunnen. Hè?
Maar,
om voor te kunnen, om bij wijze van spreken, vanaf dat dat getekend is, en het zal getekend moeten zijn voor november 2022, vanaf dat dat getekend is, daar direct te kunnen zeggen, en nu zeggen wij... dat dat afgebroken wordt, want anders zitten we daar te wachten. En dan kunnen we daar nog 3 jaar op zitten wachten. En dan zitten we daar allemaal naar te kijken. En als je zegt, ja, ik doe dat nu niet. Wat gaan we dan doen? Wachten totdat dat afgebroken is.
De boetes innen, hè.
Moet ik eens iets zeggen aan...
Ja, maar ja, ik bedoel, maar dan weten we nu toch al dat die 7000 euro ook op onze nek komt.
Dat kan.
Dat is wel, hè. Dat is wel.
Die kans bestaat. Die kans bestaat, die is reëel.
Die is reëel.
Die is reëel. En als dat niet gebeurt, hè, als dat niet geïnt wordt, dan is het morgen wel afgebroken. En dan zijn we overmorgen aan het ontgroenen, aan het vergroenen. En anders zit je daar nog 3 jaar te wachten totdat je dat gaat doen.
Die kans als je het gaat doen. Ja? En dan mag je de afweging, is die investering
ons waard of niet? Daar ben ik mee akkoord. Maar ik bedoel, maar is er dan geen andere manier om die 7000 euro van hem eerst te...
Welke?
Ik weet dat niet. Ik ben geen jurist.
Maar die 7500 euro, hè, die dat nu niet zou zijn, toen in 2013 was 3000 euro. Hè, die is er nooit niet gekomen. Nooit.
Nee, ik weet het.
50.000 euro toen, en ik zal u nog meer zeggen, want ik probeer mij ook altijd in de plaats te zetten van die andere man. Hè. Die krijgt, vorige legislatuur waren er 2 burgemeesters. Hè. De eerste burgemeester stuurt naar die man een attest om te zeggen, jij mag daar terug een huis zetten. Hm? Jij mocht daar terug een huis zetten.
Wat het een burgemeester was, wat
ja, wel, dat is getekend door, dat is het helemaal kunnen getekend door de burgemeester.
Tuurlijk.
De tweede burgemeester zegt, die plannen keuren wij niet goed, hè, voor daar terug een huis te zetten. Hè. Die man dient terug een aanvraag in, hè, begin van deze legislatuur. Nee, over de 2 legislaturen heen. Hè. Die dient terug een aanvraag in. Wij zeggen, ja, kijk, men heeft toen geoordeeld dat dat daar niet kon, dus wij gaan dat hier ook volgen, hè? Dat kan niet. En de deputatie geeft een vergunning. Hm? Dus strikt genomen kan er morgen een huis gezet worden volgens die vergunning. Hm? Dan mag je dan nog lang wachten en denken van, ik ga het daar zetten, er gebeurt niks. Hè? Dat is de situatie. Dus ik denk, allez, nu kunnen we daar heel kritisch naar kijken. En ik heb daar trouwens deze week... Hè, ik kan hier ook zeggen, hè? Een oude burgemeester die dat er even publiek zegt, wij gaan hier als schepencollege gaan hier boetes kwijtschelden voor 60.000 euro. Ja, sorry, dan heb je dat dossier niet gelezen. Dan kijk je ook niet wat je de voorbije 6 jaar zelf gedaan hebt, hè? Want die oninbaarheid zit in die laatste 6 jaar. En dan helpt het dossier niet vooruit. Ik denk dat iedereen die dat er een beetje nuchter naar kijkt, toch blij gaat zijn dat dat schraminkel van die gevel dat daar staat, dat dat weg is, dat er een groenplaats voor in de plaats komt en dat we tenminste als gemeente op die plaats terug het heft in handen nemen. En ik hoop dat wij morgen kunnen recupereren. Hè? Wat dat de rest betreft, ja, maar aan. En als we dan... Wij verliezen daar niks mee, want uiteindelijk... Arre, wij zetten gewoon 3 stappen vooruit.
Maar die oninbaarheid, die mens, die zal toch nog wel ergens iets hebben?
Misschien in 2013 wel, nu niet meer. Ik weet dat niet, we zullen dat nakijken. Hè? Maar deze is een eerste stap om te kunnen dwingen. Want als je een notariële akte hebt, als nu, moet je ook niet meer naar de rechtbank gaan. Hè? Die authentieke akte dat verleden wordt, is een uitvoerbare titel. Met een uitvoerbare titel kunnen wij, bij wijze van spreken, loonsbeslag laten leggen, alles wat we willen voor elke dingen. Dus ik zie echt niet in wat dat hier enige bedenking of vraagteken vanuit de gemeenteraad zou bij kunnen zijn. Hè? Dat is denk ik... Een dossier oplossen, jammer genoeg gezegd, dat de laatste 6 jaar niet opgelost geraakt is, dat nu weer wel opgelost geraakt.
Ja, maar je bent er wel geld aan kwijt, want je zegt, we zijn er niks aan kwijt, maar dat is wel waar, want die 7500, had die mens de rest niet wil betalen, gaat je deze ook niet betalen.
Nee, Sofie, maar dan gaat hij dat er ook zo laten blijven staan, gelijk dat het er al 6 jaar staat.
Dan gaan we dan alles wat vervallen is, dan maar opkopen of zelf laten afbreken.
Wat gaan we dan doen? De boete naar 200.000 euro laten gaan en dan zeggen het is 200.000 euro geworden. Ik denk dat je gewoon eigenlijk, hè, als in 2014 of 2015 al moeten aandringen, dan had dat zover niet gekomen. Hè. Maar in 2014 zeggen ze tegen die mens, of 2015, jij mag daar een huis zetten. Die man komt met een plan voor een huis. De volgende burgemeester zegt, nee, jij mag dat huis daar niet zetten. He? En dan begint heel dat spelletje, die gaan naar de rechtbank, die gaan naar heel de dingen. En dan nu zit je in een situatie die dat je toch hopelijk eindelijk oplost nu.
Stijn, mag je daar juist iets zegt van, je kunt een loonbeslag laten leggen. Als die een bepaalde dingen niet uitvoert, kunnen we dan via die weg niet gewoon blijven verder gaan? En het niet eerst voorschieten, alleen niet eerst vanuit de gemeente laten te betalen?
Nee, ik denk dat
als we daar toch zo die macht op kunnen uitoefenen dan?
Wij gaan nooit, Kathleen, op korte termijn, hè, want er staan nu 60 maanden is nu, denk ik, berekend aan 500 euro per maand dat je zou moeten betalen. Hè. Dus dan zou dat betekenen dat je al 1,5 jaar in die afbetaling bezig is voordat wij kunnen gaan afbreken. Sorry, maar zolang wil ik daar als gemeente niet op wachten. Wij moeten daar gewoon in voortgaan. En als je trouwens één keer niet betaalt, dan wordt ineens heel die som opeisbaar. Dat staat allemaal in die daling. Hè? Dus als je morgen zegt, ik betaal de maand oktober niet, dan vervalt heel die structuur van die,
van
die afbetalingsregeling.
Je krijgt die dat je vanaf nu hebt, heb je evengoed na de afbraak even sterk nog hè, als nu. Hè. Dat vermindert niet of zo. Alleen om bijvoorbeeld een loonbeslag, als er al een loon zou zijn, wat waarschijnlijk niet zal zijn. Hè, maar...
En we zijn er toch ook over eens.
Daar hebben we geen inzage of geen rechten toe op... loonfiches of eigendommen? Of...
Op dit ogenblik? Nee, maar ik denk dat we daar trouwens, dat zouden we hier ook niet zo kunnen bespreken, maar we zijn het er toch over eens dat heel het misverstand dat hier een kwijtschelding is van 60.000 euro, dat dat totaal niet speelt, hè, dat dat onzin is, hè, dat hier wel degelijk gerecupereerd wordt, toch niet?
Dat
lijkt me toch logisch, hè? Want dat is, sorry dat ik het zeg, in zo'n dossier zeker... Dat is een beetje plat politiek op de publieke opinie spelen. Hier wordt effectief eindelijk geld gerecupereerd dat er eigenlijk 6 jaar geleden al moet geweest zijn. Hè?
En hoe bedoel je
geld gerecupereerd? Daar hebben we toch niks om winnen, hè?
Wij worden toch eigenaar van dat perceel daar?
Ja, oké.
Van een bouwgrond worden eigenaar.
Maar plat politiek, we mogen toch wel eens een kritische vraag stellen, of niet?
Ja, maar Annie, ik heb het daar niet over. Deze week is er over dit dossier gezegd dat het Schepencollege 60.000 euro kwijtschold. De voorzitter van uw partij. Allee, dat is toch niet normaal dat je zoiets schrijft, wetende wat daar hier staat.
Er worden veel leugens geschreven.
Dat is toch een leugen?
Ja, maar ik zeg het toch, dat
ja, maar de ene
leugens.
Keer halen we...
Nee,
dat heeft hier toch niks te maken.
Ik denk dat een leugen is, hè, man. Ja, er wordt niks kwijtgescholden, hè. Maar zwart. Nee. Maar ik wil het hier wel duidelijk stellen, dat er daar wel mensen zijn die dat die vragen aan stellen. Schelden jullie dat kwijt? Nee, wij schelden niks kwijt. Het wordt nu eindelijk betaald. Hè? Maar dan is hem van 58 al naar 30 gegaan.
Gaan we dat dan nog 10 jaar laten staan?
Bijkomend argument nog. En dat kunnen we misschien ook nog wel even aanhalen. Dat is, als we niet doorwerken in dit, hè, omdat je zegt van ja, dan moeten we... Hè, dan gaat hem die kosten toch ook niet kunnen betalen. Als we nog wachten tot, denk ik, Maarten, jij gaat dat beter weten, volgend jaar asbestinventaris nodig voordat we het kunnen overnemen, waarschijnlijk ook nog. Hè. Ook nog kosten voor de over later. Hè. Ik denk dat dat moet gaan betalen, doordat we dan ook nog eens op moeten gaan zitten wachten. Allee, mannen, ik denk dat we hier echt weinig te verliezen hebben. Hè. Asbestinventaris, die dat er nog eens bijkomend op nodig is, die dan moet voorgeschoten worden. Als hem deze al niet kan betalen, dat dan ook nog eens, dan wordt het denk ik wel... En dat staat trouwens los van het feit, er ligt volgens mij ook geen dak meer op. Dus naar asbest gaat dat quasi niet heel zijn, maar je moet wel een inventaris laten maken en de kosten maken.
En is er dan vanaf 2018 geen leegstand meer gevraagd? Of
nee, want die heeft, omdat er daar... Ja, 2018 nog wel, maar 2019, 2020 en 2021 niet. Waarom? Het is dat ik dat straks zeg. De vorige legislatuur hebben ze zo op een tweespoor gezet. Je mocht daar een woning zetten. Dan heeft hij een planning gediend voor een woning te zetten daar. Die man heeft een vergunning aangevraagd voor een woning. Dan is er geweigerd geweest. Hij heeft dat plan aangepast en daarna gericht. Is er terug een aanvraag gedaan en is er in de lijn van voordien gezegd, ja nee, dat gaat niet of dat mag niet. Maar door het feit dat hij die vergunning van de deputatie gekregen heeft, heeft hij een 3 jaar vrijstelling. En tegenstrijdig is, die 3 jaar vrijstelling is gebaseerd op die vergunning, dus 2019, 20, 21. En als ze hem nu niet verkoopt voor het einde van het jaar, zou 22 ook nog vervallen, maar dus de overdracht is nu in 2022. Die had al eens vrijstelling gekregen om het te renoveren en daarna zijn terug die heffingen. Dus de enige belastingen dat er kwijtgescholden zijn, zijn in 2014 geweest, hè, door een vrijstelling te geven. Dus de schuld had eigenlijk nog groter geweest. Maar ik denk dat daar... Ik hoop dat we daar tegen het einde van het jaar of begin volgend jaar in de lente fris groen zien opkomen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Ja, wij vragen de stemming.
Ja, dat is goed. Dat wil ik nog even zeggen. Als er iemand de stemming vraagt of dat wil motiveren, geef dat ook maar aan, want ik vraag dat niet elke keer terug. Als je daar een aparte motivering aan wilt geven, moet je dat doen, hè, Sophie?
Nu of zelfs?
Doe dat zelfs maar als je wilt. Maurice Helzen, ja. Van Thiele Wim, ja. Helzen Chantal, ja. Ikzelf, ja. Vriend Stefanie, ja. Oom Sander, ja. Torfs Willy, ja. Ledegen Machtelt, ja. Kree Hugo, ja. Paul Verstrepen, ja. En Wendy Gevers, ja. Freddy Kerkhoffs, ja. Sophie Gabriels, onthouden. Eikes Kathleen, onthouden. Ann Willems, onthouden. Maarten Aerts, onthouden. En Paulien Heilen, onthouden. Ja, Sophie,
ja, wij zijn absoluut voor dat dat gebouw verdwijnt, dat dat een vervraging is voor het straatbeeld, maar wij zijn niet akkoord met de manier waarop, want ja, het geld gaat waarschijnlijk toch niet terugbetaald worden.
Oké. Dat zal zo mee vernomen worden. Ja, ik kan niet alles terug herhalen, maar deze is de enige manier om aan het straatbeeld iets te veranderen, of we zitten daar nog... Wachten op Godot, zeggen ze dikwijls, dan zouden we daar nog lang zitten, denk ik. Goed. Het volgende punt. Raadslid Cambré zal dat toelichten, denk ik.
Stijn, de grond van het punt is een verlenging van het openstellen van de erfpacht van Molenhuis. Nu, het punt was oorspronkelijk ingediend, of is ingediend, onder voorwaarden voorwaardelijk, omdat dus de periode voor de inschrijving vorige woensdag nog niet was afgelopen. Ondertussen is de periode afgelopen en blijkt dat er geen enkele inschrijving is binnengekomen. Nu, we willen de kans grijpen om die periode een beetje over de zomer te trekken en nog een beetje te verlengen tot 15 september. Niet om zomaar te verlengen, maar wel met de bedoeling... om nog wel iets los te krijgen. En het is niet gewoon de bedoeling van, oké, nog 2 maanden en gedaan. Het is wel de bedoeling om intussen tijd de mensen of geïnteresseerde mensen of organisaties iets meer en grondiger gaan te informeren. Want we hebben wel de indruk gekregen en we horen ook wel rond ons van... dat het voor veel mensen een beetje onduidelijk is wat dat een een erfpachtconstructie eigenlijk inhoudt, schrikt veel mensen ook gewoon af, ook omdat er gesproken wordt over 30 jaar. Dat stoot een aantal geïnteresseerde mensen af, zonder dat ze eigenlijk grondig weten van, oké, wat zijn de mogelijkheden, wat is de inhoud? Ik heb daar juist ook van u vernomen, denk ik, dat het college ook in juli en augustus twee infoavonden zou organiseren om geïnteresseerde burgersorganisaties of wie dan ook de nodige info te geven. Dus dat is een beetje in kort de inhoud van het punt.
Ja, dankjewel Sander. Ik weet niet of jij daar misschien iets aan toe te voegen hebt, maar die infoavonden zullen denk ik via u en de financieel directeur georganiseerd worden op aanvraag.
Mooie schets heeft. De bedoeling is effectief dat de vrees is dat er misschien wegens het ongekend zijn van een erfpachtovereenkomst en de lange duur van de overeenkomst, dat er veronderstellen, want dat weten we niet, maar we kunnen veronderstellen dat er misschien een aantal kandidaat-indieners daarom zich hebben weerhouden om in te dienen. Dus we willen dat zeker uitputten om de mogelijkheid om alsnog het Molenhuis een verder bestaan te geven als volkscafé. Om die echt helemaal, als er niemand gaat komen, dan is het jammer. Maar we willen dat echt ten gronde gedaan hebben, dat werk. Vandaar dat we denken dat we in de zomer door nog een organisatie van twee infomomenten en geïnteresseerden alles met hand in hand toe te lichten, wat er wel kan, wat er niet kan. Want we denken dat er wel echt een mooie kans ligt om dat project verder te zetten. Vandaar de vraag om te verlengen als er geen indieners waren, wat nu ook jammer genoeg blijkt.
Ja, en moest er nu geen kandidaten komen, is er dan een plan B eigenlijk voor toch kunnen verder te zetten?
We hopen dat we geen plan B gaan nodig hebben, maar de bedoeling is wel effectief om niet stil te staan tot 15 september... En omgezien, wat er deze niet verwacht, wat er niet gedacht dat we zonder indieners zouden blijven. Nu zien we dat de mogelijkheid er is. Als er ondanks die infomomenten alsnog geen indieners zouden zijn tegen 15 september, willen we wel tegen die moment een voorbereiding en oefening gedaan hebben binnen het college om alternatieven te gaan bedenken, bekijken voor de toekomst van Molenhuis en Gommer. Dus ja, dat gaan we zeker tegen dan proberen rond te krijgen, maar deze overvalt ons eigenlijk wel niet verwacht om er nul mensen op of nul kandidaten op te krijgen. Ik vrees dat de tijd ook wel wat meespeelt. Gezien er nog wel cafés in overname staan, dat ook niet erg vlot loopt. Maar we denken dat misschien het ongekend zijn van een erfpacht ook een factor kan geweest zijn. Dan daar.
Ook een moeilijke periode natuurlijk. Hè. Ja. Covid net voorbij, veel onzekerheid bij vele mensen. Dus dat zal ook wel meespelen, vrees ik.
Ik denk ook de vakantie overbruggen, dat die periode heel kort gaat zijn. 15 september. Je zit met verlof ertussen.
Ook de bedoeling is vandaar, ja, daar hebben we dus, dat is de reden van die twee infomomenten, omdat je dus maanden juli en augustus er gezegd van, kijk, mensen kunnen als ze vragen hebben een afspraak vastleggen, dat dan in juli is of augustus, of dus nooit zelfs in september. Op afroep zal er altijd alle nodige info nog eens gegeven worden.
Ik denk op zich is voor ons die 15 september ook geen idee fix waar het er nu op vaststaat. Als er andere ideeën rond zijn om dat toch wat langer te trekken, staan we ervoor open. Maar die 15 september is nu kort na de zomer gezet. Omdat we het echt wel vooruit laten willen gaan. Omdat we allemaal hier rond tafel weten, elke dag langer dat dat leeg staat, gaat dat pand achteruit. Hè. Dus vandaar om dat toch nog wat kort bij de zomer te houden. Maar ja, de zomer is niet de ideale periode om verder veel mensen te gaan bereiken, dat beseffen we ook wel. Maar als we samen denken dat het interessanter is om dan naar 1 oktober te trekken, ik denk dat er geen op die datum geen vast punt nu op zal. Nee, maar ja, ik bedoel.
Maar je kunt inderdaad je 15 september houden, want het is dan toch begin september nog gemeenteraad, dan kun je nog wel te zien of er echt staat.
Ja, als het al dan niet opdagen van eventuele kandidaten op die infomomenten gaat heel veelzeggend zijn. Hè. Als dat twee infomomenten zonder iemand aanwezig is, dan denk ik dat we niks gaan, of weinig gaan mogen verwachten tegen 5 september. Hè. We hebben ook natuurlijk wel maar één goede kandidaat nodig, denk ik, en dan zijn we vertrokken. Maar.
Ja, Sander, ik vind het een ambitieus plan, dat siert u. Maar je zegt zelf ook van... veronderstellingen, hè, want we veronderstellen dat de mensen niet goed weten wat dat erfpacht is. Maar als er nul reacties zijn gekomen, zelfs mensen die uitleg komen vragen over wat is erfpacht precies, is het ook een kleine ja, mogelijkheid dat er mensen daarop gaan reageren. Hier wordt net aangehaald dat het een moeilijke tijd is, maar die moeilijke tijd is binnen 2 maanden ook nog niet voorbij. Dus
nee, ik weet het.
Het staat daar echt, maar het wordt er niet beter op.
Nee,
en al die verlengingen, ja, gezakt ja, daar door de grond.
Er zijn wel wat vragen of telefoontjes of informele contacten geweest over de mogelijkheid tot erfpacht. En daar zijn wel wat toelichting geweest, maar denk ik nooit echt ten gronde of heel volledig.
Ja.
Dus in die zin, er is niet dat er 0 contacten zijn geweest van eventuele kandidaten.
Ja.
Maar we denken nu, dat we nu ermee hebben dat onder voorbouw, dat Hugo denk ik het punt heeft ingediend onder voorbouw, omdat we, als we nu over de zomer toch naar een oplossing moeten gaan zoeken, ervan uitgaan dat er nu geen nieuwe kandidaat zal komen, is het altijd interessant om de mogelijkheid maximaal te benutten, als moest er alsnog een kandidaat opduiken, want anders gaat het toch, staat het gewoon maar dicht, de mogelijkheid tot erfpacht. Dus ik denk dat we die, hoe klein of hoe groot dat de mogelijkheid ook is, dat er nieuwe indieners komen, altijd moeten aangrijpen, want het is niet er anders nu in de zomer andere stappen sneller gaan kunnen genomen worden.
Als we dat niet doen, gebeurt er niks,
ja,
tijdens die 2 maanden.
Ja, ik wou de vraag van Fred even herhalen. Van, is er enig plan B of enige pistes waar dat al aan gedacht wordt? Want dit wordt echt heel klein geacht.
Ja,
ik denk dat we mij allemaal hier rond tafel zitten van... Allee, wij horen ook andere dingen van, dat blijft daar maar staan en er wordt niks mee gedaan.
We blijven en zijn nog altijd echt overtuigd van de meerwaarde van het Molenaars en de broodjeszaak erbij als handelspand, als volkscafé. Dat is één, dus dat blijft volgens ons een grote waarde voor het dorp.
Dus en, broodjeszaak en handelspand, nee, dat stoot wel heel hard tegen de borst wat er nu gezegd wordt. Hè?
Hoe bedoel je? Volkscafé en het broodjeszaak is er nog wel...
Is er nog steeds, maar toch niet lang meer, hè?
Ja, dat hangt er vanaf van wie het erfpacht overhoudt. Ik kan dat gewoon verder gaan. Hè. Die mensen kunnen perfect...
De broodjeszaak heeft op zich nog een huur van nog 1 jaar, hè, tot juli volgend jaar. Hè?
Ja. Maar zou ook en onder een erfpacht vraag, perfect verder kunnen blijven bestaan? Hè?
Dat belet niks. Als er een erfpacht komt, met wie dan ook... Dat belet niet dat de broodjeszaak in onderhandeling gaat met een erfpachtnemer om zijn zaak verder te zetten. Hè?
Allee, daar kunnen we niet in tussenkomen, maar ja. Ja.
Nu, de vraag, is er een plan B? De wat-als-vraag is eigenlijk nu niet aan de orde, Kathleen. In september, we gaan nu de zomer afwachten en in begin september, dan zullen we al iets meer zicht hebben op de zaak. En dan zal er binnen het college een grondig overleg moeten zijn van, als er geen oplossing uit de bus komt, oké, wat zijn dan de mogelijkheden en welke piste willen we volgen als gemeente? Maar die vraag is nu nog niet aan de orde.
Ja, dat is wel, hè, want het punt is nu ingediend om een verlenging aan te vragen. Dus eigenlijk was nu het einde geweest, dus had nu het plan beter kunnen zijn.
Een verlenging voor de erfpacht.
Ja,
omdat het college nu besloten heeft of beslist
dus plan
heeft
dan, A was...
We denken dat er nog een mogelijkheid is om te werken via de erfpacht.
Dus ook
en daarom willen we dat nu nog even verlengen met de nodige extra info.
Dus ook
dat is geen zekerheid dat er iets op afkomt.
Nee, de erfpachter, als die er nu vandaag wel geweest had ook moeten rekening houden met de broodjeszaak zoals dat nu zit. Hè? Nog meer dan 1 jaar. Hè? Los van onderhandeling had er ook nog moeten rekening houden. En 2... En dat zijn natuurlijk allemaal omstandigheden waar dan niemand iets aan kan doen. Maar qua tijdverlies is daar quasi niet heel. Waarom? Omdat iedereen weet dat er vroeger een handelshuurovereenkomst op zat. Hè? Dus daar zijn dan de erfgenamen intussen moeten komen omdat er een overlijden was. Daar is dan spijtig genoeg ook nog een ongeval gebeurd onder die erfgenamen. Wat dat gemaakt heeft dat we pas vorige week de beëindiging van de handelshuur Molenhuis hebben kunnen ondertekenen. Dus op dat vlak... Daar konden wij als gemeente natuurlijk niet aan doen, daar konden die andere partijen ook niet aan doen. Is die beëindiging van die handelshuur pas finaal afgerond geraakt, officieel, want er moet ofwel voor de vrederechter ofwel voor de notaris, vorige week maandag. Dus daar zit eigenlijk quasi geen verlies op. En dat had ook niet eerder kunnen getekend worden, omdat die een man gehospitaliseerd geweest is, die zoon, tot voor kort.
Maar ja, dat heeft toch niks te maken met dat jullie al een plan B voorzien?
Nee. Nee, dat is waar, maar ik durf echt zeggen voor...
Is dit plan B?
Nee, maar ik durf...
Dan vragen we achter plan C.
Ja. Nee, dat was echt
plan C. Plan C, plan C zal dan vanaf 15 september hier op tafel komen. Hè?
Voor de rest van het college ook mee kan spreken, als ik zeg dat echt wel onverwacht is, dat er niemand heeft ingediend, dat we er echt wel van uitgingen dat er een aantal indieners zouden zijn op deze projecten, maar dat volgens ons wel heel veel kansen kan geven, maar misschien is het niet voldoende duidelijk, hopen of denken we dan als mogelijkheid, maar dus vandaar, ja, ik kan alleen eerlijk op antwoorden. Ja.
Heeft er iemand een bezwaar tegen die verlenging tot 15 september?
Ja, wij vragen een stemming.
Oké. En een motivering ook, Sophie? Ja. Nog twee stemmen te gaan. Oké. Nog één stem te gaan. Nu zijn ze volledig. Maurice Elze, ja. Wim Antiele, ja. Elze Chantal, ja. Rijn Akkerstein, ja. Vriendsof Stefanie, ja. Om Sander, ja. Willy Torres, ja. Ledegen Machtig, ja. Hugo Cambré, ja. Verstreep Pol, ja. Gevers Wendy, ja. Fred Kerkhoffs, ja. Sophie Gabriels, nee. Eikens Kathleen, nee. Willems Ann, nee. Aars Maarten, nee. En Paulien Heilen, nee. Oké.
Wij stemmen tegen voor dezelfde reden als de vorige keer. Dus ik denk niet dat ik die moet herhalen, maar wij hadden het ook.
Had je ze nog eens even samen, want ik ben ze echt vergeten. Dat is niet... ben ze echt vergeten.
Ja, dat we dat niet verstaan...
Was Kathleen? Okay.
Dat daar erfpacht, dat begrijpen we niet. Dat is iets van de gemeente, dat kan gerestaureerd worden, maar al het geld moet naar de Lux gaan, wat niet van de gemeente is. Dat was onze verduidelijking vorige keer. Wij vinden dat is iets van de gemeente, dat moeten in investeren. En 30 jaar, daar gaat niemand op intekenen, ook al geeft die alle uitleg. We hopen natuurlijk van wel, want dat zo er staat, dat is voor niemand goed. Dus ja, wij wachten op het plan B of C dan. Hè.
We hebben in principe tijd totdat de handelshuur dat er nu nog op zit afgerond is om naar een plan C te gaan, denk ik. Hè? Want we zullen ook altijd de broodjeszaak respecteren. Dat is de afspraak die dat vorige legislatuur gemaakt is en die dat we ook willen honoreren. Dus we hebben daar wel iets langer als die 2,5 maand nu om over, als er andere plannen zouden nodig zijn om erover na te denken, dan zullen we ook niet rond stilzitten. Ik denk niet dat er deze legislatuur heel veel dossiers stilgevallen zijn en dat gaat ongetwijfeld ook met dat dossier niet het geval zijn. Goed. Dan kunnen wij, denk ik, de varia aansnijden van de openbare zitting. Sander gaat een varia-punt.
Op 14 augustus zijn het na een paar jaar onderbreking terug parkfeesten. En ondanks dat het even heeft stilgelegen, merken we toch dat het moeilijker en moeilijker wordt om veel vrijwilligers op de been te krijgen, zeker in het midden van de vakantie. Dus een warme oproep naar de voltallige gemeenteraad om mee vrijwilliger te zijn op de parkfeesten. Want wij zien het graag als een feest vanuit de hele gemeente. Dus bij deze kandidaturen mogen steeds bij mezelf...
Wij hebben dat op onze vergadering besproken, dat er geïnteresseerden waren. Dus wij wouden u nog contacteren. Dus bij deze is dat geweldig.
Zie, soms liggen vraag en aanbod ongelooflijk dicht bij elkaar. Goed, ik heb het daar straks al even...
Zelfs geen dading.
Dat weet ik niet. Hoeveel heb je er te leveren als vrijwilliger? Daar kunnen we het over hebben, hè. Ik heb het daar straks al even aangehaald. Dat is toch wel een belangrijke zaak, denk ik. We zijn ook in het kader van Kempen 2030 zijn er gesprekken geweest met Campina Energy, die dat dus trajecten opzetten voor op alle openbare gebouwen. En dan denk ik aan het gemeentehuis, Sporthal, Citizerneels en Hof Drian. Om daar die te voorzien van zonnepanelen en daar dan een terugverdienmodel op te zetten en waar dat er dan een kostenberekening op gemaakt is. Die studies die worden momenteel gemaakt en de bedoeling is om daar zoveel mogelijk op in te treden in functie van uiteraard de kosten terugverdientijd enerzijds en twee ook de nuttige inzet van die energie tijdens de daguren gelet op de regelgeving rond de terugdraaiende meter. Maar dat is toch denk ik een heel belangrijke oefening die dan momenteel lopende is. Dan hebben we denk ik een aantal colleges geleden, en dat kadert ook een beetje in de vaste lijnen die dat we proberen, vaste lijnen, duidelijkheid dat we zoveel mogelijk in het kader van ruimtelijke ordening proberen te geven aan onze burgers, zijn er destijds basisrichtlijnen geweest voor de heraanleg van voet- en fietspaden in het kader van de opritten. Daar is de eerste oefening gemaakt, zijn de eerste basisrichtlijnen uitgeschreven. Daar is een bijsturing geweest op basis van een aantal beoordelingen en opmerkingen die dat er gekomen zijn van bewoners. Die zijn afgetoetst binnen de diensten door Jenten en Chantal. Daar is een voorstel gekomen naar het college en daar zijn vandaag ook een aantal bijsturingen gekomen. De bedoeling is en blijft ook daar om daar een soort draaiboek, vaste richtlijn voor iedereen zoveel mogelijk te krijgen. En dat zal altijd met een trial en error zijn. En daar zijn we niet. Allee, daar wordt dus constant aan geschaafd. Dus daar zitten we nu met een bijsturing die dat vandaag goedgekeurd is op het Schepencollege. Dat denk ik dat zo wat belangrijkste is wat dat mij betreft. Maurice gaat ook nog een aantal punten.
Ja, twee. In juni is de evaluatie gebeurd van de schoolstraat bij de verschillende doelgroepen. De buurtbewoners, of anders gezegd de bewoners van de betrokken straten, onderwijs en personeel van de verschillende scholen die betrokken zijn. Ook ouders, grootouders, leerlingen zelfs, dus we hebben dat heel breed genomen. En die worden nu verwerkt, die resultaten. En we hopen tegen begin augustus op het Schepencollege daar dan een standpunt te kunnen over innemen van oké, wat zijn de mogelijkheden verder met schoolstraat? Worden ze definitief? Zijn er elementen nog die we moeten verbeteren? Gaan we de proefperiode verlengen? Dus dat gaan we dan begin augustus bespreken en beslissen binnen het Schepencollege. Dan een tweede puntje. Het meerjarenplan van dit jaar, of het budget van dit jaar, hebben we nog één ANPR-camera voorzien. En die bestelbon hebben we nu al opgemaakt voor een ANPR-camera op de markt. Waarom op de markt? Dat wordt een relais tussen de anderen. Om 100% zeker te zijn bij overtredingen van de tonnagebeperking, dat we dus de goede te klissen hebben en dat we ons niet vergissen natuurlijk. Want de doorrijdtijd voor sommige vrachtwagens, afhankelijk van verkeersdrukte in het centrum, voor degene die overtreedt, of langs de rondweg, voor degene die de regels volgt, dat kan omwille van omstandigheden, de drukte, links of rechts, kan dat nogal kort bij elkaar liggen. Dus vandaar, het was budgetair voorzien, en dus die hebben we nu ook besteld. Waarom is dat zo vlug gegaan, die bestelling? Het contract van de politiezone, die dus heel de organisatie doet voor ons van die ANPR-camera's binnen onze zone. En Proximus, die dus de technische dienstverlening doet, installatie, configuratie, noem maar op, dat liep af op 30 juni. En dat betekent dan ook 30 juni dat er dus een nieuw contract moet onderhandeld worden tussen Proximus en de politiezone. Nu, het huidige contract, dat intussen ook is afgelopen, maar bon, onze bestelbon is opgestuurd. Het huidige contract dateerde nog van voor corona. En dat betekent dat het nieuwe contract dat in onderhandeling is, dat we nu al weten dat dat tegen veel duurdere prijzen zou zijn. Dus we hebben er voor geopteerd om zeker niet te wachten en nog die ANPR-camera te bestellen tegen de oude en betere condities dan we binnenkort gaan krijgen. We zitten nu ook met een vacuüm. Dus het oude contract liep af op 30 juni. Het nieuwe zal ten vroegste ingaan op 1 januari. Dus dat is ook een bijkomende reden dat we dat zo vlug hebben willen mee doorwerken. Voilà, ik denk dat dat de twee puntjes waren die een beetje toelichting misschien vroegen.
Zijn er nog andere vragen, Fred?
Ja, ik heb gehoord dat de verkeerssignalisatie in de Merodestraat opgelost is. Ik weet nu, ik heb het nog niet gezien, ik weet niet of het nu de boom verplaatst of het bord verplaatst, dat weet ik niet. Waarschijnlijk het bord.
Ik denk het bord.
Ja, dus het is veel duidelijker. Maar wat ik nog wel mis, dat is die laad- en loszone op de markt. Ik kan u nu al wel zeggen, en Maurice, dat hetgeen dat je eigenlijk voorzien had daar, dat eigenlijk te klein is. Want die camion die kan dan misschien dan wel staan, maar kan zijn klep niet naar beneden doen. Dat moeten we wel eens terug opmeten, denk ik.
U bedoelt het voorstel dat vanuit de dienst is gekomen, vanuit de dienstomgeving, hè? Ja. Ja. Dan moeten we dat nog eens herbekijken.
Ik denk het wel.
Nog iemand? Ja, Paulien?
Ja, ik had een vraag in verband met de werken in de Schoeterstraat. Het lijkt alsof die al een tijdje stil liggen. Ligt dat aan mij dat ik het verkeerd zie? Of zijn er effectief dingen die...
Nee, er is dus naar aanleiding van een aantal opmerkingen dat er gekomen. Dat is verhaal, ik dat straks zeg. Dus die richtlijn die dat er gegeven was bij het begin van de werken, dat waren een aantal opmerkingen waar dat denk ik wel een zekere redelijkheid achter zat. Die zijn dan besproken met de dienst. En hebben wij ervoor geopteerd om in het kader van de openheid en de inspraak van iedereen terug de bewoners aan te schrijven. En dat is via de dienst gebeurd. En ik dacht, Jente, dat die tot 1 juli de tijd hadden om een eventuele bijkomende vraag of wijziging te vragen. En dan is er gezegd van, kijk, omdat men toen juist aan een situatie was waar dat er zo'n vraag voor lag, van wij stoppen even daar de werken. En dat is dan een onderbreking geweest van een week. Maar dat zal terug hervat worden, afhankelijk uiteraard van bouwverlof en zo verder. Hè.
Ah, zo. Okay.
Ja, maar dat hing daarmee samen.
Ah, oké. Okay. En in verband met de bloembakken wilde ik ook nog eventjes informeren. Het was mij ook niet 100% duidelijk. Zijn die bloembakken ondertussen definitief? Of is dat nog altijd een project dat gaat geëvalueerd worden of bekeken worden? Of hoe zit dat precies op dit moment?
Wordt constant geëvalueerd natuurlijk, maar voor het moment zijn ze definitief.
Ah ja, oké. Okay. Ja, want tijdens de koers zijn ze eventjes verwijderd geweest.
Ja, omdat we dus richtlijnen hebben. Die hebben we vanuit het Schepencollege opgesteld bij evenementen, zoals bijvoorbeeld carnaval. Ja. Zoals bijvoorbeeld wielerwedstrijden met een vaste ronde, waar dat meermaals wordt gepasseerd. Mm-hmm. Dan worden die poort 30 effecten. Ik zal het zo noemen. Ja. Dus verwijderd tijdelijk voor de duur van het evenement. Nu voor wielerwedstrijden bijvoorbeeld, waar maar één keer wordt gepasseerd, zal er mee een signalisant moeten gewerkt worden. Zoals op heel vele plaatsen is, met vaste opstellingen natuurlijk. Hè. Verkeerseilanden en noem maar op. Dus, maar alleen voor wielerwedstrijden met een vaste ronde die er passeert, wordt hij verwijderd voor de duur van het evenement.
Oké.
Okay. Oké, okay. Ja. Paulien, had je nog vragen? Nee, oké. Okay. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Sophie?
Ja, op de blok stond een smiley, maar die was gericht naar de verkeerde kant. De kant waar de mensen in mogen. Was dat een foutje of was dat
de
bedoeling voor iets?
De smiley heeft geen verkeerde kant. Die meet langs twee kanten.
Maar die wijst toch aan langs de ene kant?
Ja, maar ja, bon. Hij meet langs twee kanten.
Ja, dan zie je wel niemand het, hè. Wat staat hem dat aan te doen?
Ja, langs daar kan ook gemeten worden, natuurlijk, hè. Dus,
Ja, maar het is toch de bedoeling dat je dat kunt aflezen?
Dan moeten we hem omdraaien.
Ja, best, hè. Ja. Als je het wilt zien.
Nou, ik weet het niet. Ik ben er niet meer geweest, dus... We zullen hem omdraaien, Sophie. Hè? Ja. Hoe hebben die het hem al omgedraaid? Dus... Is hem nu omgedraaid of niet? Want staat hem nu goed? Ja, ja. Dus hij staat nu correct, Sophie. Dan moet er toch niets gebeuren.
Dus jij moet de diensten eens sturen om het te controleren.
Ja, maar ik denk dat dat toch ook wel, want er is denk ik in het verleden, en dat is niet de eerste keer geweest, er is zo'n hele hype geweest rond verkeersborden en het verhangen van verkeersborden en het draaien van verkeersborden en het enzovoort. Dus ik denk dat ook wel, ik geef daar een beetje de krediet aan een dienst, dat het misschien wel juist gangen geweest is op een nacht om. En ik weet het niet, maar we zullen het laten nakijken.
Dat is niet uit te sluiten. Trouwens, gisterenochtend in de Langstraat lag er ook weer een bord neer. Hè? Dat gebeurt ook niet vanzelf.
In de processieweg hadden ze ook het bordje gezet voordat je er niet in mocht met de koers.
Voilà. Dus.
Maar de smiley was zo blijkbaar wel gezet.
Ja, dat weten we niet, dat zullen we nakijken. Dan. Maar het staat intussen goed dan, hè? Dat noteren we toch.
Oei. We zullen het laten nakijken en we zullen ook...
Dat zullen we zelf eens gaan zien dan.
Degene die dat hem dan geplaatst heeft, is even interpelleren voor te zien of dat voor te lachen was of niet. Dat hem die zo gezet heeft, maar we zullen het navragen.
Ik wil nog even iets inpikken op die radars van de schoolstraat, dat je die is weggehaald. Want kinnetjes in de Zusterstraat, die maken zelf speelstraten. Hè. Die zetten die zelf. Dus die moeten eigenlijk niet wie hem dus nee. Zal die radars van die schoolstraat.
Ja, dat is genoteerd. Dat noteren we.
Nog iemand een vraag of een opmerking aan?
Hoe is het met de beveiliging van een ICT hier? Met de valse mails die er worden verstuurd?
Ja.
Jij hebt de krant niet gehaald, Stijn.
Nee, ik heb de krant niet gehaald, maar ik ben wel, denk ik, en ik vraag me af waar dat gebeurd is, want ik heb gezien...
Maar ja,
maar dat de collega van Herselt...
Herselt?
Ja, ik heb
dat toevallig... Heeft hij ook de krant gehaald?
Nee, ik weet niet dat hij in de krant gehaald heeft, maar toevallig, en dat is echt... heb ik daar nog een vergadering mee gehad, daar heeft samengezeten op de JK-gebouw, over 3 weken vrijdag, en ik las die een dag... Dat je niet weet, ik ben gehackt en iemand krijgt dat soort mails aan. En op dat moment komen ze bij mij ook aan. Dus ik denk dat het iets te maken heeft met iets...
Het is toch geen 3 weken geleden, is het?
Nee. Ja, maar ik had ermee samengezeten 3 weken daarvoor. Want ik heb met Peter Keimel voor de rest niet meer samengezeten. Maar op een bepaald moment, op dezelfde dag, op hetzelfde tijdstip, krijgen mensen van ons of onder onze naam mails aan. Wel vanuit een Gmail-adres.
Ja, dat was een Gmail-adres.
En het is zelfs
zo... Helemaal niet, of hè?
Dus dat hing samen en op een bepaald ogenblik is het zelfs nog iets straffer geweest.
Dat is al in uw mailbox gezeten hebben en niet in de onze.
Is het zelfs nog iets straffer geweest dat het bij Maurice is er zelfs een mail aangekomen van het adres van Peter Kemmeulen en ondertekend door mij.
Ja, maar Jan Woonsnij, die stond in de krant dan van Heist.
Dus dat zou kunnen dat dan met IOK. Ik weet het niet. Ik weet niet van waar dat komt, maar in ieder geval, want ik heb hier met Jan direct de paswoorden beveiligd. En Jan zegt, ja, maar dat staat een beetje los, want het is niet vanuit uw mailbox, het komt vanuit een Gmail-adres.
Ja, dat is duidelijk. Hè. Dacht al van, klopt dat nu wel?
Ja, maar er zijn echt wel plichtsbewuste gemeenteraadsleden die dat me echt gebeld hebben. En Fred, jij wordt ene die naar mij en Chantal heeft geantwoord.
Ik had al is iets voor gehad, hè, met de gemeente. Hè. Okay. Dus... ik was heel alert.
Toen had Jan mij gezegd, joh, laat het even weten. Het is toch wel opvallend, hè, dat we toch wel...
Ja, maar dat is...
De tweede keer voor mij is dat...
Jan de Bakker, de ICT'er, zei dus dat er de laatste weken echt los van, of dat dan in mijn naam of een ander is, echt een veelvoud van dat soort phishing mails binnenkomen. Maar dat is een probleem van dat gewoon crescendo gaat. Hè. Ik, trouwens, los van dat, want het is nu phishing in het algemeen en daar wordt dan wel wat geprobeerd. Binnen de politiezone hebben we daar straks gehad over handhaving. Een van de grote problemen daar, en dat gaat letterlijk over schade van 100.000 euro's per week, per maand, dat er binnenkomen van de genoemde admiraals die dat van Amerika willen komen, maar geen geld hebben, uiteindelijk niet aan hun bankkaart komen. En waar dat dus menig pensioen, menig verkoop van woningen naartoe gaat. En die gevallen van een paar 100.000 euro dat er zo besteed worden, die zijn dus legio. Hè. Dus daar wordt zelfs momenteel, staan we daar naar een toevloed te kijken, van slachtoffers die dat zich melden binnen de politiezone, elke week etelijke van dat soort situaties. Dus niemand heeft mij geld gestort. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Ja, Maarten.
De stand van zaken van de vluchtheuvel in de Molenstraat, want je verslechtert elke dag precies.
Dus die zit mee in het pakket van de wegwerkzaamheden, weg- en asfalterings- en betonwerken van dit jaar. Dus die zal uitbesteed worden om die te doen, die zit mee in het lastenboek. En daar hebben wij vandaag nog via het college laten informeren om de stand van zaken, want als dat deze jaar moet uitgevoerd worden, dat is nu een onderhandeling, denk ik, tussen Chris de Winter en het studiebureau om dat uit te werken, maar dat zat er al in voordien. Maar we hebben dat budget verhoogd, dus dat zat daar al in, maar we hebben dat budget verhoogd en er zijn nu nog een aantal straten meegenomen en dat ging Chris zo snel mogelijk terug op het college brengen.
Is die Antwerpen al aangesteld?
Ja, 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 dat is... ik ben de naam kwijt. Infrabo, denk ik, dat gedaan heeft. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Maar dat is dus de bedoeling dat dat deze staat ook gebudgeteerd voor dit jaar.
Dus we... al die straten worden dit jaar nog aangepakt? Of?
Asfaltering wel en beton ook in principe, maar als daar asfaltering is tijdsgebonden, als dat zou verschuiven naar het voorjaar, volgend jaar, dat weet ik dus niet. Maar we hebben er vandaag nog achter de timing gevraagd.
Oké. Okay.
Ja, Kathleen?
De melding rond overlast van de Oekraïnse vluchtelingen, is die tot bij jullie al gekomen? Want we hebben er een aantal van gehad, van nee, mensen.
Ik heb daar nog geen melding van gehad.
Dan gaan we dat doorgeven.
Niks. Dan gaan misschien we dat doorgeven dat we de
gemeentediensten moeten contacteren. Want
dan... Ja, ik denk dat dat best zo is, want wij hebben daar zelf rechtstreeks nog geen melding van gehad. En ik weet niet of dat die... Een...
Oké, en wat is dan plan B? Als het geweten is. Zijn wij zo contact meegenomen met die mensen? Oh ja, dus die melding is wel tot bij jullie gekomen? Ah ja, voilà.
Dan is ze rechtstreeks bij de dienst, want op het college of perfect, van de geen woord over gemeld. Hè?
Nee,
dat is
niet.
Ah, perfect.
Dus dat is opgelost al misschien. Ik had echt niks van overlast of meldingen binnengekregen. En ik wist ook niet dat het rond daar, rond die situatie, want voor de rest heb ik eigenlijk quasi in Herentout geen klachten over die mensen binnengekregen. Goed, nog vragen of opmerkingen? Nog iemand een vraag of opmerking? Of wordt het een race naar de botseltokens dan? Die staan er niet. Dan kunnen we even de openbare zitting sluiten.